Vanavond hopen we ons dan voor de laatste keer bezig te houden met deze merkwaardige geschiedenissen. Geschiedenissen in de regel over andere apostelen in elk geval. Maar geschiedenissen die weliswaar voor het grootste gedeelte niet in de Bijbel rechtstreeks gevonden worden. Maar die wel degelijk bekend zijn buiten de Bijbel. Dat wil zeggen via de geschiedenis of kerkgeschiedenis of overlevering of sommigen beweren volgens legenden. Dat doet er dan verder weinig toe. Maar niettemin, het deel van de geschiedenis waar ik me de afgelopen weken dan ook mee bezig gehouden heb, ook op deze plaats, heeft hoofdzakelijk van doen eigenlijk met de Bijbelse gedachte in de eerste plaats. De Bijbelse gedachte namelijk dat nadat het evangelie in elk geval gepredikt werd aan het Joodse volk, of zeg maar aan de twee stammen van Israël, zou het toch alvorens in het algemeen tot de heidenen te gaan, zou het toch in de eerste plaats gepredikt moeten worden aan het andere deel van Israël, aan de 10 stammen van Israël, waarvan wij in ieder geval in de eerste plaats uit de Bijbel weten dat ze een rol zullen spelen in de dagen van de wederkomst van Christus, een belangrijke rol bovendien. En dat betekent dat in afwachting daarvan deze 10 stammen dan toch ergens op aarde zouden moeten leven, dat in de eerste plaats. En als dat zo is, dan vloeit daaruit voort dat inderdaad ook aan hen in het bijzonder het evangelie gebracht zou moeten worden, voordat het officieel naar de heidenen in het algemeen zou moeten gaan. Dat is de algemene redenering. Dat is misschien ook een tamelijk menselijke redenering, maar het neemt niet weg dat wij in de Bijbel genoeg aanwijzingen vinden waarin dat ook daadwerkelijk zo ronduit, nou ja, voor zover het kan, maar ronduit gezegd wordt dat het zo zou zijn. En we zien ook inderdaad uit de vroege kerkgeschiedenis, om het dan maar meteen weer zo te noemen, dat dat ook inderdaad gebeurd is. En dat betekent aan de ene kant dat wij die oude kerkgeschiedenis serieus nemen. Dat betekent aan de andere kant dat we geen andere keuze hebben dan vast te stellen dan dat de belangrijkste zetel van die 10 stammen dan toch gevonden zou moeten worden inderdaad in Brittannië, omdat daar inderdaad linea recta het evangelie naartoe gegaan is in hetzelfde jaar als dat het evangelie uit Jeruzalem naar Samaria ging. En dat kan natuurlijk niet missen, want Samaria was nou eenmaal, maar dit is weer typologie, Samaria was nou eenmaal ooit de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En toen het evangelie letterlijk naar Samaria ging, in de dagen van de vervolgingen in Jeruzalem, onder andere door Saulus, toen nog Saulus, toen ging het evangelie via ene Jozef, dat kan ook moeilijk missen natuurlijk, ook vanwege de typologie, maar ook vanwege de beloften in de Bijbel. Via ene Jozef ging dat evangelie, hoe dan ook, rechtstreeks naar de plaats waar de belangrijkste van de 10 stammen woonden. Dat was dus het zuiden van Engeland. Hetgeen bekend was toen, in ieder geval als Brittannië, en waar de stam der Britten woonde, een van de belangrijke Keltische stammen. Hoe dat ook zij, we hebben gezien dat het in elk geval, of dat het, laat ik het anders zeggen, dat het naar alle waarschijnlijkheid dan zo is dat die stam der Britten Manasse, de stam van Manasse, vertegenwoordigde. Dat kan moeilijk anders, omdat Manasse de oudste zoon en dus erfgenaam en eerstgeboren is, althans naar de mens gesproken, van Jozef en dus zijn erfgenaam. En vervolgens is het dan zo dat in de Bijbel dat eerstgeboorterecht van Manasse wordt overgedragen van Manasse naar Efraïm, die groter zou worden dan Manasse. En dat is ook wat we in de Britse of Angelsaksische wereld zien. Dat inderdaad nadat het evangelie via de Britten in het tegenwoordige Engeland terecht was gekomen, datzelfde land inderdaad bezet werd, om zo te zeggen, door de Saksen, letterlijk de zonen van Isaac. En ik veronderstel dus inderdaad dat, en ik niet alleen trouwens, maar ik veronderstel dus dat deze Saksen inderdaad letterlijk de rechtstreekse afstammeling of erfgenamen zijn van de stam van Efraïm. Er zijn veel meer argumenten voor, maar ik blijf maar nu maar liefst zo dicht mogelijk bij de Bijbel, want anders kom ik in allerlei andere zaken terecht. En dat lijkt me ook niet zo nuttig. Wie erin geïnteresseerd is, die kan altijd bij mij terecht om eens te vragen of daar misschien niet literatuur over is. Dat kan altijd nog, hè. Dan zal ik u zeggen wat het is. En dan zult u merken dat het toch niet te koop is, zodat ik me er ook geen buil kan aanvallen. Zo ligt het ongeveer dan, hè. Maar dat even terzijde. Wat er gebeurd is, hebben wij dus vorige week uitgebreid besproken. Hoe Jozef van Arimathea met een 12-tal discipelen, wie het dan ook maar waren, in Brittannië terechtkwam met een groep uit Bethanië, heet dat. De Bethany Group, de groep uit Bethanië met Jozef van Arimathea in het hoofd. Hoe ze daar inderdaad in Evelyn, toenmalige Evelyn, eiland Evelyn en het tegenwoordige Glastonbury, hoe ze daar inderdaad de eerste christelijke kerk gebouwd hebben, waarvan de restanten tot op heden nog bezien kunnen worden. Dat kan ook al niet missen. En ik dacht dat ik het voldoende had aangetoond dat dat zo was. Vervolgens hebben we ons bezig gehouden met het verschijnsel dat inderdaad ook Maria, onder de bescherming van Jozef van Arimathea, die immers haar oom was, daar in Glastonbury terecht is gekomen, verder heeft geleefd en vervolgens ook gestorven en begraven is. Hetgeen bepalend is voor het feit dat die kerk die daar dan gesticht werd, inderdaad geacht wordt gewijd te zijn aan Maria. En dat meer dan 1000 jaar voordat überhaupt de eerste kerken aan Maria gewijd worden werden. En meer dan 1000 jaar dus voordat Maria, nou ongeveer 1000 jaar dan voordat Maria officieel vereerd ging worden in de Rooms-Katholieke kerk. En dan hebben we het nog niet eens over de Anglicaanse kerk. Dus hoe dat ook zij, dat Maria daar inderdaad gestorven en begraven is. En vervolgens hebben we gezien dat, we hebben ook gezien dat naar alle waarschijnlijkheid, voor zover het maar uit de Bijbel gelezen kan worden, ook de Heer Jezus zelf, voor zijn openbare optreden onder de Joden, in het land der Joden, in Judea dus, dat de Heer voor die tijd, waarschijnlijk zelfs een groot deel van de 18 jaren van de Heer die we niet kennen, inderdaad heeft doorgebracht in Brittannië. Aan de ene kant omdat de buitenbijbelse geschiedenis dat gewoon zo zegt. En aan de andere kant, omdat de Bijbel niet alleen die ruimte laat, maar ook uitdrukkelijk, zoals we vorige keer gezien hebben, op zijn minst suggereert dat de Heer, voordat hij zijn openbare optreden begon, inderdaad in het buitenland was. Want het blijkt uit het feit dat niemand hem kende, dat zelfs de buren bij wijze van spreken in Cana en Nazareth en Capernaum, die kenden hem ook niet, die kenden wel de hele familie, maar de Heer Jezus kende ze niet, Jezus van Nazareth. Nathanael uit Cana kende Jezus ook niet, hij kende wel de timmerman, Jozef, ook geen toeval, Jozef, de timmerman uit Nazareth, maar de zoon, zijn zoon Jezus kende hij blijkbaar niet, daarom moest Filippus hem komen vertellen, heel eigenaardig. En bovendien, de hele buurt vroeg zich af, de hele buurt waarin hij gewoond zou moeten hebben, voor zover wij altijd maar denken, hè? De hele buurt vroeg zich af, van waar heeft deze die wijsheid? Nou, zeg gemakkelijk, de heer zegt, ja, in het vaderland ben ik niet geëerd, waarmee hij dus gelijktijdig zegt dat er ergens een ander land moet zijn waarin hij wel geëerd is, kennelijk. Het is maar hoe je het lezen wilt natuurlijk. Plus dan nog daaraan toegevoegd het feit dat men vindt dat Jezus belasting zou moeten betalen, hetgeen überhaupt niet gevraagd kan worden van de inwoners des lands, maar alleen van de buitenlanders. En de Heer betaalt het ook nog, waarmee hij dus min of meer instemt met het feit dat hij, tot op zekere hoogte althans, buitenlander is. En dat kan alleen maar inhouden dat hij dus jaren in het buitenland gewoond heeft. Dat zijn vlot dan even de argumenten. Ik heb vorige keer de teksten daar ook bij aangehaald. Nou, dan waren we ongeveer gebleven bij het feit dat na de dood van Maria, de moeder van Jezus, Jozef en Arimathea terugkeerden naar Gallië, eveneens volkomen bewoond door de Kelten, evenals Spanje bovendien. Maar hij keerde terug op zijn route en keerde terug naar zijn vriend, want daar gaat hij voor door, Filippus in Marseille, waar hij enige jaren geweest schijnt te zijn. En vandaar schijnt hij opnieuw naar, in 60 of 61 van onze jaartelling, schijnt hij opnieuw naar Groot-Brittannië gezonden te zijn door Filippus of op eigen gelegenheid. Dat doet er nou weinig toe. Maar niettemin, hij schijnt teruggegaan te zijn naar Brittannië. Vandaar dat als u ooit ergens, waar dan ook, leest over dat Jozef van Arimathea in Engeland gewoond en gewerkt heeft, met name in Glastonbury, dan zult u soms het jaartal 37 of 38 tegenkomen. Dat is dan het jaar waarin het evangelie naar Samaria ging en waarin Jozef van Arimathea wel degelijk in Brittannië aankwam, via Marseille, op de eerste route, samen met Maria en zijn 12 metgezellen. Maar in andere verslagen wordt gezegd dat het was in 60 of 61 van onze jaartelling. Dat klopt namelijk net zo goed, want toen kwam hij ook uit Marseille en kwam in Glastonbury aan. Maar het was nadat hij eerst daarheen teruggekeerd was na de dood van Maria. En als het er helemaal over gaat, daarna gebeurt het nog een keer, want hij schijnt zelfs 3 keer officieel gestuurd te zijn naar Brittannië. En daar mogen wij helemaal geen problemen mee hebben, want u weet, 3 staat voor de belofte. En als iets 3 keer gebeurt, dan betekent het dat het de vervulling brengt van de belofte. De belofte namelijk aan Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. En het was dus deze Jozef die inderdaad een Jozef, hè, die daar het evangelie bracht van Jezus, de zoon van Jozef. En dat om maar eens een paar Jozefen te noemen. Daarna komen we trouwens terecht bij een andere Jozef. Want ik heb u vorige keer of een keer, een vorige keer in ieder geval al voorgehouden, dat niet alleen Paulus ook naar Brittannië geweest is, waarover straks nog even wat meer, maar voor hem al Aristobulus. Maar Aristobulus was de broer van ene Barnabas, die heette trouwens ook Jozef. Barnabas, de metgezel van Paulus, heette Jozef, uit de stam van Levi enzovoorts. Maar diens broer was Aristobulus. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat staat in de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. En bovendien bleek Aristobulus de schoonvader te zijn van Petrus, dus de wereld is maar weer klein. Maar Aristobulus is er ook geweest. Maar nog eerder dan Aristobulus kwam in Brittannië aan, samen met Jozef en Arimathea in 60 of 61 van onze jaartelling, Simon de Zeloot. Dat wil zeggen, dat was Simon een van de 12. Niet Simon Petrus, die schijnt er ook geweest te zijn, maar daar weet ik heel weinig van. Maar Simon de Zeloot is daarheen gegaan, samen met Jozef en Arimathea. En de zoon van Jozef en Arimathea, genaamd Josephus, waar ook tamelijk veel over bekend is. En er moet erbij gezegd worden dat volgens Baronius, de grote Rooms-Katholieke kerkhistoricus die we al zo vaak genoemd hebben, dat volgens Baronius en ook volgens Hippolytus, ook een oude kerkvader heet dat, deze Simon de Zeloot bovendien ook al eerder in Brittannië geweest was, ook al in het jaar 44. Zou best kunnen, maar dat weet ik niet. Maar dat Simon de Zeloot daar dus geweest is, dat lijkt me een tamelijk duidelijke zaak. Ik weet niet of ik het genoemd heb. We hebben de geschriften van Nicephorus heet hij trouwens, Nicephorus, de aartsvader, de patriarch van Constantinopel, bekend ook in bijzonder als historicus, kerkhistoricus, leefde in de 8e eeuw. Die schreef ook dat Simon de Zeloot predikte in Egypte, Afrika, maar dat is Afrika natuurlijk al, Mauritanië, Libië en de Britse eilanden. Dat wil zeggen over het algemeen de noordelijke gebieden van Afrika, de kust dus van de Middellandse Zee. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg, want daar in Noord-Afrika woonden langs de hele kust verspreid inderdaad toen Kelten. En Britten zijn net zo goed Kelten. Galliërs trouwens ook. Die woonden in Gallië enzovoort, maar ook in Spanje. Kortom, die lui, die Keltische stammen, en dus 10 stammen van Israël, die Keltische stammen leefden helemaal rondom de Middellandse Zee. Ik weet niet of je het weet, maar de Kelten hebben het nog eens een keer gepresteerd om Rome te veroveren. Knap staaltje werk, maar dat was al wat langer terug. Maar dat even terzijde. Maar deze Simon de Zeloot heeft dus gepredikt onder Kelten blijkbaar in het noorden van Afrika, maar vervolgens ook de Britse eilanden. Al die namen, al die landen in Noord-Afrika worden genoemd. En daarna de Britse eilanden. Dat kan dus moeilijk missen. En dan hebben we nog Dorotheus, bisschop van Tyrus. Uit de, nou, ongeveer 300 na Christus dat hij schreef. En die schreef: Simon de Zeloot doorkruiste heel Mauritanië en de gebieden der Afrikanen. Dat is hetzelfde verhaal in wezen. Predikende Christus. Ten slotte werd hij gekruist, gedood en begraven in Brittannië. Zo letterlijk mogelijk dan vertaald en geciteerd. Gekruist, gedood en begraven in Brittannië. Want het punt is dat, heb ik u verteld, dat nadat eerst het evangelie daar kwam, meteen ook daarachteraan de Romeinen kwamen, die uiteindelijk inderdaad een belangrijk deel van het tegenwoordige Engeland dan veroverd hebben. Alleen naar het westen, zuidwesten, zijn ze nooit zo ver gekomen als Glastonbury. Daar zijn ze nooit geweest, zodat de oorspronkelijke eerste officiële christelijke nederzetting daar inderdaad nooit in handen is gevallen van de Romeinen. Al scheelt het maar een paar kilometer, maar niettemin is dat zo. Zover zijn ze niet geweest, maar andere delen van Engeland wel. En dat betekent ook dat daar inderdaad de christenen vervolgd werden. En vandaar dat het mogelijk is dat deze Simon de Zeloot inderdaad uiteindelijk gekruist werd in Brittannië door de Romeinen, uiteraard. Want dat is een Romeinse executie, vanzelfsprekend. Dus niet door de Britten zelf, maar inderdaad door de Romeinen. En dan hebben we nog Baronius, die zegt dat op 10 mei van het jaar 61 Simon de Zeloot gekruist werd. De datum is bekend, die jongens, ja sorry dat ik het zo zeg, maar die jongens werden heilig verklaard natuurlijk door, in ieder geval door de Rooms-Katholieke Kerk, waartoe Baronius behoorde. En er hoort altijd een dag bij waarop zo'n heilige herdacht zou moeten worden. En dat is altijd de sterfdag, hè? De dag van het martelaarschap. En die dag staat gewoon vast in de bekende lijsten van Rooms-Katholieke Dambo. Anglicaanse heilige. En dus 10 mei van het jaar 61 werd hij gekruist in Lincolnshire, in de plaats Caistor, onder het bevel van Catus Decianus. Dat is dus de Romeinse legeraanvoerder onder wiens leiding dat gebeurde. Ik denk niet dat u de details onthoudt, dat hoeft natuurlijk ook niet, maar ik geef ze echt alleen om te laten zien dat het heus gedetailleerd bekend is. Het zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen verhalen. Naam en toenaam, datum en alles daarvan is bekend. Dit laatste trouwens, wat ik net aanhaal, dat hij werd gekruist in Caistor in Lincolnshire, dat wordt ook vermeld door Dorotheus, de bekende bisschop van Tyrus. Nou goed, dat neemt niet weg dat Simon de Zeloot niet de eerste martelaar was in Groot-Brittannië, want dat was inderdaad Aristobulus, de broer dus van Barnabas, de schoonvader van Petrus. Leuk, uit de Bijbel kennen we wel zijn schoonmoeder en we weten nooit wie zijn schoonvader is, maar hij wordt inderdaad toch genoemd, blijkbaar, al staat het er niet bij, in Romeinen 16, waar de, ik weet niet of ik het schaal kan vinden, waar de groeten gedaan worden. Ja, dat is vers 10, Romeinen 16, vers 10. U weet het, hè, dat is het hoofdstuk waar ook de groeten gedaan worden aan Rufus Pudens Pudentius, de man van Claudia, de Britse prinses, wonend in het Palatium Britannicum, het onderkomen van de eerste christengemeente uit de heidenen, maar het was uit de Britten. Nou goed, dat even terzijde. Maar er staat dan in vers 10, het eind van het vers, groet hen die van Aristobulus zijn, of die van het huisgezin van Aristobulus zijn. En de gedachte is dus dat de familie van Aristobulus daar wel woont, in Rome, en van alles te maken heeft kennelijk ook met de gemeente daar in het Palatium Britannicum, het Britse paleis daar, waar de Britse vorst immers toen in ballingschap verkeerde. Maar dat Aristobulus zelf kennelijk niet thuis was en de enige verklaring die ervoor bestaat, maar die komt van buiten de Bijbel uiteraard weer, is dat Aristobulus door Paulus hoogstpersoonlijk was uitgezonden vooruit naar Brittannië. Dat kan niet missen. Maar deze Aristobulus was inderdaad de eerste die gedood werd in de marteldood stierf in gebied, nou het is net nog Wales. Hij werd namelijk gedood in 59 van onze jaartelling in plaats Sint Albans. Ik spreek het maar uit zoals je het schrijft voor het gemak, Sint Albans. Maar het district daar is nog, heeft een naam die ik helemaal niet kan uitspreken. Maar de district waar die plaats ligt is inderdaad rechtstreeks genoemd naar Aristobulus. Maar de ellende is dat die naam dan gespeld wordt op de taal, in het Cymry dus, in de taal van Wales. En dan kan ik het niet meer uitspreken. Ik zeg altijd Arwistli, want dat lijkt er ongeveer op zoals er staat. A-R-W, maar dat had ook een B kunnen zijn. Dat is dezelfde letter in die oude talen, hè. A-R-W-Y-S-T-L-I. Arwistli zeg ik altijd maar, want ik heb geen flauw idee hoe je het echt uit moet spreken. Maar het is gewoon de naam van Aristobulus in het Cymry. Dat district heet nog zo, ik heb het helaas niet op een kaart kunnen vinden, maar ik heb het wel in de boeken kunnen vinden. En dat ligt inderdaad over de Severn heet dat, en dus in Wales. En dat was een van de twee rijken van het Silurische vorstenhuis immers. Hè. De streek waar Caradoc feitelijk vandaan kwam. Hoe dan ook, volgens een werk getiteld Martelaren van de Griekse Kerk, dat is dan de Grieks-Orthodoxe Kerk uiteraard, in dat boek staat, Aristobulus was een van de 70 discipelen, een van de 70 dus, hè, en volgeling van Paulus, die hij diende en met wie hij het evangelie predikte in de hele wereld. Hij werd door Paulus gekozen tot gezonden bisschop in Brittannië, bevolkt door een strijdvaardig ras. Dat kan niet missen, want ze waren continu in oorlog met de Romeinen. En verder staat er, door hen werd hij herhaaldelijk als misdadiger vervolgd, hoewel hij velen van hen bekeerde tot het christendom. Hij stierf daar de marteldood nadat hij kerken had gebouwd en ambtsdragers voor het eiland had aangesteld. Dat heet dan bisschoppen en diaken, of hoe het maar heten mag. Dit is dus niet uit de Rooms-Katholieke Kerk, dit verhaal, maar uit de Grieks-Orthodoxe Kerk. Dus dat kan al niet missen. Dan hebben we Haleka, de bisschop van Augusta, waar dat ook wezen mag. Die zegt, de herinnering aan vele martelaren wordt door de Britten levend gehouden. In het bijzonder die van Sint, want hij is brandheilig natuurlijk, Sint Aristobulus, een van de 70 discipelen. Dan hebben we nog Dorotheus, in een geschrift uit 303 van onze jaartelling. Aristobulus, die genoemd wordt door de apostel in zijn brief aan de Romeinen, werd bisschop in Brittannië. Bisschop, moet je niet al te letterlijk nemen, voorganger, of hoe het maar heten mag, hè? Dan hebben we nog weer het een of andere werk, Adonis Martyrologia heet dat. Dat is weer een lijst van christelijke martelaren. Daarin staat bij 17 maart, dag van Aristobulus, bisschop van Brittannië, broer van Sint Barnabas, de apostel door wie hij tot bisschop was aangesteld. Hij werd gezonden naar Brittannië, waar hij na de prediking van de waarheid van Christus en de vorming van een kerk de marteldood stierf. Nou, duidelijk genoeg, hè? Dan hebben we nog uit de Britse overlevering, dat is ook een heel werk, Agau is de titel. Zo schrijven het, hoe je het uitspreekt, weet ik niet. Agau, met CH. Voluit heet het de geslachten der heiligen van Brittannië. En daarin staat in, deze, met dubbele punt erachter, zo meteen, hè. Deze kwamen met Bran the Blessed van Rome naar Brittannië. De gedachte is dus, Bran the Blessed, de vader dus van Caradoc, weet u wel, die met Caractacus, die Bran the Blessed, die inderdaad in gevangenschap verkeerd heeft in Rome. En die eerder wegging, eerder terugkeerde dan Caradoc of Caractacus zelf. Deze Bran, de beroemde, legendarische, deze Bran the Blessed, aartsdruïde. Want dat was hij. Bovendien christen. En bovendien ooit koning van die Silurius. Van over de Britten dus. Maar die zijn plaats afstond aan zijn zoon. Caradoc, wel deze Bran the Blessed. Deze legendarische man. Keerde terug dus van Rome. Vanuit het plaats in Britannicum. Hè, het huis van Claudia en Pudens enzovoort. Keerde terug naar Brittannië. En dit boek over de heiligen van Brittannië zegt. Deze kwamen met Bran the Blessed van Rome naar Brittannië. Dubbele punt. Arwistli hen, glashard blijf ik het zo dom uitspreken, Arwistli, Aristobulus dus, en hen, dat betekent zoveel als Senex staat er in een andere vertaling, dat betekent de oude, de grijzaard, de, niet alleen oud, maar ook geëerd. De oude man dus, dat was hij ook ongetwijfeld, want hij was een generatie ouder dan Petrus, in elk geval, was zijn schoonvader, dus het moet een oude man geweest zijn, Aristobulus. Arwistli hem, en dan Ilid met een D, Sindo, wie het ook wezen mag, mannen van Israël staat er. En je mag aannemen dus van het Joodse volk. En dan wordt nog genoemd Mo of Mano, M-A-W schrijf je dat, zoon van Arwistli hem, dus zoon van Aristobulus. En het punt is inderdaad, oh hier heb ik het staan, ja, een district in Montgomeryshire aan de Severn draagt nog steeds de naam van Arwistli ter herinnering aan zijn marteldood. Dus het kan niet missen, het is altijd overgeleverd geworden. De man is daar inderdaad geweest en is samen met Bran, ex-koning Bran, naar Brittannië gegaan en heeft daar ongetwijfeld gewerkt onder de bescherming, net als Jozef van Arimathea, onder de bescherming van het Britse koningshuis. Alleen, ja, de Romeinen waren daar ook, er was oorlog, dus het liep niet altijd goed af, ondanks de koninklijke bescherming dus. Hè? Maar niettemin, de gedachte is dat Aristobulus door Paulus, met name naar Brittannië gezonden was, op precies dezelfde wijze als dat Titus door Paulus in Creta was achtergelaten, en zoals Timotheus door Paulus gezonden was naar Klein-Azië. Het enige verschil is dat Timotheus, zowel als Titus, eigenlijk een generatie jonger waren dan Paulus, als het er helemaal over ging. Jongelui, verhoudingsgewijs. En deze Aristobulus was in feite een generatie ouder. Maar dat hebben wij helemaal geen moeite mee. Ik zou zeggen, als we moeten kiezen, dan zenden we de oudste uiteraard naar het volk met de oudste rechten. En dus naar de 10 stammen van Israël. En dat is dus ook inderdaad gebeurd. Nou. Na Aristobulus komen we terecht bij de apostel Paulus zelf. Daar zijn ook heel wat lui die daar verslag van doen. Dat wil zeggen, die zonder meer zeggen dat Paulus in Brittannië geweest is. Wat hij daar precies gedaan heeft, is niet bekend. En bovendien moet ik erop wijzen dat of Paulus is inderdaad naar Brittannië geweest, omdat sommige overleveringen dat zeggen. Of wij weten van Paulus gedurende enige jaren absoluut helemaal niets. Want wij weten niet wat hij gedaan heeft na zijn bevrijding uit de gevangenis. Nog afgezien van dat sommigen niet eens geloven dat hij überhaupt uit de gevangenis gekomen is. Hè? Maar of wij weten niet wat er van hem geworden is nadat hij uit de gevangenis gekomen is. Of hij is naar Brittannië geweest. In ieder geval is het zo dat algemeen wat meer erkende en bekende overlevering is Paulus uit de gevangenis bevrijd geworden. Daarna is hij dan enige jaren zoek. En daarna wordt hij opnieuw gevangen genomen en sterft hij de marteldood. En ik heb al vaker gezegd dat ik nogal wat moeite heb, of in ieder geval had, met het verhaal. Mede omdat men het verhaal zelf meestal beargumenteert door erop te wijzen dat de tweede brief van Timotheus, dat die brief geschreven zou zijn vanuit Paulus' tweede gevangenschap. En dat Paulus uit die tweede gevangenschap niet bevrijd geworden is, maar dat hij toen in ieder geval de marteldood gestorven is. Meestal zegt men voor de leeuwen werd geworpen, wat ook niet waar is, want er schijnt onthoofd te zijn. Maar het punt is dat als ik de tweede Timotheusbrief lees, en ik heb u dat al eerder gedemonstreerd, dan lees ik juist en vooral in de tweede Timotheusbrief dat Paulus bevrijd zou worden. Als ik het al ergens lees, is het daar. En als er dus twee van die gevangenschappen van Paulus zijn, dan zal het wel zo wezen, maar neem niet weg dat die tweede Timotheusbrief dan toch kennelijk, mijns inziens, geschreven is gewoon tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome, waaruit hij binnen afzienbare tijd bevrijd zal worden, precies zoals hij dat wel degelijk in 2 Timotheus 4 naar voren brengt. Nou, ik ga daar nou niet verder op in, lijkt mij een duidelijke zaak, maar het blijft dus zo dat we gedurende jaren 6, 7 tussen zijn eerste gevangenschap waaruit hij bevrijd is en tussen het moment dat hij de marteldood sterft, dat wij daarvan helemaal niks weten. Of hij is inderdaad naar Brittannië geweest, en dat laatste lijkt mij zeer voor de hand te liggen. Want in elk geval is het zo dat Paulus in dezezelfde Romeinenbrief, ik heb hem nou toch voor me liggen, in dezezelfde Romeinenbrief in vers 20... zegt dat hij van plan was naar Spanje te gaan. En eigenlijk moet ik lezen vanaf vers 22. In vers 22 van Romeinen 15 zegt Paulus: waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Dat wil zeggen dat Paulus dus allang probeert om naar Rome te reizen. Maar tot nog toe is hem dat steeds niet gelukt. Hij heeft steeds opnieuw plannen gemaakt, maar er is niks van terechtgekomen. Hij wilde dus in ieder geval al betrekkelijk vroeg naar Rome, maar het gebeurde niet. En dan zegt hij in vers 23, maar nu, op het moment dat hij deze brief schrijft dus, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren, zie je wel, vele jaren, van over vele jaren groot verlangende hebben om tot u te komen. Hij is dus al jarenlang van plan minstens naar Rome te reizen. Maar nou het volgende vers. Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen. En de conclusie die je daaruit kunt trekken is dat Paulus al vele jaren lang naar het westen wil. En op zijn reis naar het westen zal hij dan Rome aandoen. Maar Rome niet als eindbestemming, maar Rome als een stopplaats op de weg naar het westen, namelijk naar Spanje. Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien. Rome was dus niet zijn eindbestemming, als u het mij vraagt, ook niet van voor vele jaren. Hij wilde wel naar Rome, maar zeker niet als eindbestemming. Hij wilde naar Spanje. En dan ga je langs Rome, uiteraard. En dan staat het, zo hoop ik in het doorreizen u te zien en van u derwaarts, waarheen? Derwaarts, daarheen betekent dat, hè? Waarheen? Wel, naar Spanje, hoop ik van u naar Spanje geleid te worden. Als ik eerst van jullie de tegenwoordigheid eens deel verzadigd zal zijn. Dus hij zegt verscheidene malen, denk erom, ik wil naar Spanje, maar ik wil ook inderdaad naar jullie toe. Dat hier tamelijk veel nadruk ligt op Rome, dat hij daar naartoe wil, dat is duidelijk, want de brief wordt aan de Romeinen geschreven. Althans aan de gelovigen in Rome dan. Dus dan vanzelfsprekend. Maar als je dat kunt relativeren, omdat het alleen maar de Romeinenbrief is, dan blijft er over dat hij inderdaad naar het westen wil, naar Spanje namelijk, en onderweg in ieder geval ook Rome aandoen. En dan staat er in vers 25, maar nu reis ik. En dat denk ik altijd helaas. Maar dat zegt hij niet. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dat is precies de andere kant op. Aangenomen dat de Romeinenbrief geschreven werd vanuit Korinthe immers. Nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen, want het heeft die van Macedonië en Achaïe, en dat is dus Korinthe, God gedacht, een gemene handreiking, een gemeenschappelijke betekent dat uiteraard, hè? Een gemeenschappelijke handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Dus eerst terug naar de bakermat van de twee stammen van Israël. En dan vers 28, als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door jullie de stad naar Spanje afkomen. Dat is de bestemming. Maar eerst gaat hij terug naar de bakermat van de twee stammen, naar Judea, het Joodse land. En daarna gaat hij, of wil hij, naar Spanje. En het punt is, daar woonden de Kelten toen nog in die dagen in elk geval. En dus wil hij naar de tien stammen van Israël. Eenvoudig genoeg. Naar Tarsis, het huidige Kades of Kadits, of hoe het maar heten mag. Ja, schepen van Tarsis naar Spanje, daar is niks bijzonders aan, hè. Dus inderdaad, naar het westen, en hij wil dat al jarenlang, naar Spanje. En ik wijs u erop, op een merkwaardig verschijnsel, ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, een merkwaardig verschijnsel is dat de oudste bevolking van Spanje, dat waren de Iberiërs. En Iberiërs is gewoon Hebreeën, dat is volstrekt hetzelfde woord. Daarom heet het nog steeds het Iberisch Schiereiland, maar als je het vertaalt naar een beetje fatsoenlijk Nederlands, is het dus gewoon het Hebreeuwse Schiereiland. Omdat de oorspronkelijke bevolking Hebreeuws was. Daar heeft men geen eenvoudige verklaring voor, maar de enige verklaring die ik ken, die vrij goed is aan te tonen, is dat een deel van Israël weliswaar verlost werd uit Egypte, maar niet mee ging de woestijn door naar het beloofde land, maar gewoon onderweg afnokte, heet dat. En scheep ging de andere kant op, om de dood eenvoudige reden dat men niet wilde leven onder de wet. En daar kan ik inkomen. Net zo goed als de tien stammen later niet wilden leven onder de wet. En toen zei hij, nou wat doe je dan hier? En dan stuurden ze weg naar Assur. Waarna zijn met een grote boog, dat moet zo wijzen, naar Assur. Waarna zijn met een grote boog naar het noorden verdwenen, de Caucasus langs enzovoorts. En via Noord-Europa, alsnog in West- en zelfs Zuidwest-Europa aankwamen. Daar waren ze wat van elkaar vervreemd. Maar het verhaal is, dat is heel interessant, dat de oorspronkelijke bevolking van Spanje en Portugal, dat waren Iberiërs, dat moeten Hebreeën zijn. In elk geval is bewezen, dat wil zeggen geschiedkundigen achten bewezen, dat Iberiërs afkomstig waren uit de Zuidoosthoek van de Middellandse Zee. Nou, dat is ergens het land der Filistijnen. Dat wil zeggen ergens tussen Egypte en Canaan. Ga er maar aan staan. Dat klopt dus precies. Iberiërs. En de geschiedenis van Spanje. In de geschiedenis van Spanje wordt verteld dat de Iberiërs jaren later, eeuwen later, verdreven werden door de Kelten. Min of meer, want de Kelten kwamen er ook. Maar dat zijn de jongens die via Assur, tien stammen van Israël, Assyrische ballingschap, langs de noordkant van Europa en dan weer zuidelijk langs enzovoorts, inderdaad naar Zuidwest-Europa en dus naar Spanje kwamen. Daar troffen zij Iberiërs, dat was in hun ogen een ander volk. Hoewel vermoedelijk zij allebei, zowel de Iberiërs als de Kelten, gewoon behoorden tot het natuurlijke Israël. En in het bijzonder dan de tien stammen van Israël. Goed, Iberiërs verdreven door Kelten, maar ze vermengden zich wel degelijk. Dat is ook eigenaardig. Want geloof maar, ik kan het nou niet uitleggen, dat is zo'n ingewikkeld verhaal. Maar zodra een van die volkeren die geacht wordt tot de tien stammen te behoren, zodra een van die volkeren bij een ander volk komt wat ook van die tien stammen afkomt, ook al weten ze het niet, dan vermengen ze zich. En als ze volken ontmoeten die niet van de tien stammen zijn, dan voeren ze oorlog en dan verdrijven ze gewoon. Zo gaat dat. En er zijn voorbeelden genoeg van, gewoon uit de geschiedenis. De geschiedenis ook van de grote volksverhuizingen enzovoorts. Maar goed, de Kelten kwamen in Iberia. En daar waren de Iberiërs al. Iberiërs voor een groot deel verdreven, zal zo zeggen, waar naartoe. En voor een ander deel vermengd, zodat men sindsdien niet meer spreekt van Iberiërs, ook niet van Kelten, maar van Kelt-Iberiërs. Zoek het maar op in de encyclopie. Nee, ik heb een encyclopie, vroeger van Wim Kan geweest, maar daar gaat het nou niet over, hè. Mag ook, hè? Kelt-Iberiërs, maar het maakt niet uit of het Iberiërs of Kelten zijn, het is toch van de tien stammen. En de Iberiërs die verdreven werden, wat denkt u waar ze naartoe gingen? Noem nog eens zo'n land. Hibernia, daar gingen ze naartoe, voor een groot deel althans. Hibernia, welk land is dat? Of Hibernia. Maar dat moet je niet serieus nemen, die haan, dat weet u, hè? Voor degene die uit Hattem komen. En voor de Grieken onder u, hè? Hibernia is gewoon Ierland. Dat is de oude naam voor Ierland. Dus wat er gebeurde, is dat ze uit Spanje zee kozen omdat ze wegweken voor de Kelten. En toen kwamen ze terecht in Ierland en dat land kreeg dus ook hun naam. Hibernia. Ze lieten hun naam achter in het Iberisch Schiereiland, maar ze gaven hun naam bovendien het land waar ze naartoe gingen, uiteraard. Hibernia. Ierland. En degene die ook daar nog geen rust vonden en nog verder doorzwierven, waar kunnen die nou nog terechtgekomen zijn? Uit Iberia naar Ierland, Hibernia. En als je dan nog verder die kant op gaat, waar kom je dan terecht? In het noorden boven Groot-Brittannië. Veel te ver. De Hebriden. De Hebriden. Hebreeuwse eilanden. Eilanden der Hebreeën. De Hebriden. Kijk maar naar op elkaar, hoor. Je kunt de lijn zo volgen. Westkust van Europa langs zo ver mogelijk naar de Atlantische Oceaan. Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal dus. Ierland, Hibernia en dan de Hebriden in het noorden. De hele lijn kun je zo volgen. Er waren dus geen Britten, laat ik dat goed vaststellen. Britten is een speciale stam uit de Kelten. Kennelijk zoveel mogelijk Manassen, maar dat is een ander verhaal. Maar je vindt ze daar dus wel. En als men dus het evangelie zou brengen aan de 10 stammen... en men zou de belangrijkste stam opzoeken, dan zou men kennelijk, want dat blijkt uit de geschiedenis, zou men terechtkomen, blijkbaar, in het zuiden van Engeland, wat toen Brittannië heette. Later is de naam uitgebreid over heel het land en sindsdien heette het dus Groot-Brittannië. Maar Brittannië is de naam oorspronkelijk van Zuid- of Zuidwest-Engeland, hè. Dus dan zou men daar terechtkomen. Maar zou men gaan naar het land waar vanouds het meest oorspronkelijk Hebreeën, Israëlieten wonen dus, behalve in Palestina, dan zou men dus naar Spanje moeten gaan. En dat is precies wat er gebeurt. En dat is wat Paulus doet. Hij wil naar Spanje, want daar zijn de oudste vestigingen van de Hebreeën. Dat zelfs nog van voor de 10 stammen, als het er helemaal over gaat. Hoewel later de Kelten zich daar eens bijvoegen. Nou, over Gallië, Frankrijk heb ik het al gehad. Maar als je inderdaad in Spanje bent en je gaat verder naar het noorden, kom je inderdaad in Gallië terecht. Daar wonen de Galliërs, die wij inmiddels zo goed kennen. Maar dat zijn ook gewoon Kelten, dat betekent het woord ook, hè. De Gaul, weet je wel. De Galliër betekent dat gewoon, hè. De Gaul, ja. De Galliër. Maar goed. En daarna kom je naar Engeland, zodat als Paulus inderdaad naar het westen wilde in het algemeen, dan zal hij vanuit Spanje via Frankrijk op langs de normale route, dezelfde route als van de Iberiërs dus feitelijk, zal hij overgestoken zijn naar Groot-Brittannië. En dat is dan ook wat in de kerkgeschiedenis, en dat is ongewijde geschiedenis uiteraard, naar voren gebracht wordt. Nou, in ieder geval, Paulus wilde dus vroeg naar het westen, dat hebben we vastgesteld, via Rome naar Spanje, bevolkt door in ieder geval Keltische stammen, zijn genadig. Er is nog één van die oorspronkelijke stammen overgebleven daar, in Spanje. Daar hebben de rest van de Spanjaarden allemaal grote moeite mee. En bedenk dat een groot deel van Spanje inmiddels bevolkt is geworden door Moren en dat soort dingen. Dat soort mannen die kwamen in de daaropvolgende eeuwen, zodat die Kelten, de Kelt-Iberiërs, grotendeels verdreven zijn. Maar er schijnt nog één stam te wonen die nog van die oude Israëlitische oorsprong is. En dat zijn de Basken. Ja, die hebben een heel andere taal ook. Die streven niet voor niks naar onafhankelijkheid. Niet dat ik daarachter sta, dat is weer een ander verhaal. Maar er zijn heel wat argumenten waaruit blijkt dat juist die Basken in wezen dus Israëlieten zijn. Daar ga ik me niet verder op in, want het doet voor het verhaal. Speelt in het verhaal verder geen rol. Maar goed. Maar dan hebben we ene Capellus, een schrijver, kerkhistorie. Capellus. Hij zegt het wat ongelukkig, namelijk met een dubbel negatief. Maar hij zegt, ik weet nauwelijks van één schrijver, sinds de tijden der vaderen. En kerkvaderen worden dan bedoeld. Ik weet nauwelijks van één schrijver, sinds de tijden der vaderen, die niet beweert dat Paulus na zijn vrijlating predikte in elk land van West-Europa. Dat stond toch in elk geval Spanje en Gallië, hè, Frankrijk. En dan zegt hij, Brittannië incluis. Dus hij predikte in elk land van West-Europa, Brittannië incluis. En Capellus, ik weet eigenlijk niet een schrijver die het ontkent. Of die het anders leert. Het is een algemene gedachte, dus zegt hij. dat Paulus na zijn vrijlating predikt in elk land van West-Europa, Brittannië incluis. En daar valt België ook onder, enzovoorts. Ja, het is wat moeilijk allemaal uit te leggen, maar je moet er eigenlijk een kaart bij hebben. Maar goed, ik kom er straks nog wel even op terug. Maar West-Europa, dus misschien ook wel Nederland, zou heel goed kunnen, want daar woonden inderdaad ook Kelten in die dagen. Ja. Cimmeriërs, hè, hebben we het al eens over gehad, hè? Cimmeriërs, Kelten. Kennen maar land, onder andere dan, hè, vanzelfsprekend. Cimmeriërs. Nou goed. Nou even een lange zin. Dat Paulus, na zijn vrijlating, Brittannië bezocht, wordt onder andere gezegd door, en dan zal u zeggen, dat kan mij niet schelen, maar ik noem het toch, het wordt geleerd door Bishop Burgess, dat is een hele oude, dan Baronius, de legendarische kerkgeschiedenisschrijver, dus de grootste autoriteit die er bestaat, Alford, dat is na Baronius de belangrijkste Britse kerkhistoricus, Alford, en dan de aartsbisschoppen Parker, die is minder bekend, bij ons in ieder geval. Usher, die is zelfs bij ons bekend, want Usher is de grote man van de Bijbelse tijdrekening. U weet, als je een statenvertaling hebt met jaartallen in de kantlijn, wel, die jaartallen zijn van Usher. Hij zat er nogal wat keren naast, maar dat doet er niet toe. Het was inderdaad een groot historicus, zowel de Bijbel betreft als ook de kerkgeschiedenis betreft. Heel grote autoriteit. Dus Usher zegt dat dus ook. Dan hebben we Stillingfleet, Camden, Gibson, Cave, Nelson, Alex enzovoort. Maar het is een hele rij lui, ja, die zegt u waarschijnlijk niks op enkele na. Maar het is maar om aan te geven hoe duidelijk die dingen vaststaan. Paulus dus, in Brittannië geweest. En dan hebben wij een Venantius. Of hij frater was, weet ik niet. Dat moet nog eens navragen bij Willem. Meneer Zonneberg, ja, inderdaad. Venantius Fortunatus heet hij, uit 600 van onze jaartelling. Die spreekt over Brittannië als beëvangeliseerd door Paulus. Saint Paul heet hij dan natuurlijk, hè. Saint Paulus. En dan hebben we Theodoretus, ook een beroemde, 435 van onze jaartelling, die zegt: Paulus, bevrijd uit zijn eerste gevangenschap in Rome, predikt het evangelie aan de Britten en anderen in het Westen. Denk op de volgorde. Aan de Britten en anderen in het Westen. Zodat in het algemeen West-Europa, maar met de nadruk op de Britten. Zeg maar Manasse, denk ik altijd aan, hè? Het verbondsvolk. Brit. Bovendien geeft diezelfde Theodoretus een commentaar op 2 Timotheus 4, vers 16. Dat is het verhaal van dat Paulus aan Timotheus de groeten doet van, weet je het nog? Van Pudens, Rufus Pudens Pudentius, en zijn vrouw, de Britse prinses Claudia, de beheerders van het Britse paleis in Rome. En ook de groeten van Linus, de Britse prins, die dan nog woonde, de broer van Claudia. En in zijn commentaar op dat vers schrijft deze Theodoretus in 435 van onze jaartelling: toen Paulus door Festus op zijn verzoek naar Rome werd gezonden. Dat heb je nog, hè? Paulus had zich op de keizer beroepen. Dus toen Paulus op zijn verzoek door Festus naar Rome werd gezonden, reisde hij na zijn vrijlating naar Spanje. En vandaar breidde hij zijn reizen uit naar andere landen en naar de door de zee omringde eilanden. In een andere variant van deze geschriften staat zelfs niet naar de door de zee omringde eilanden, want het is een beetje een pleonasme, hè? Door de zee omringde eilanden. Maar hij zegt zelfs door de Atlantische Oceaan omringde eilanden. Welke het goede heeft, weet ik niet, maar het is voor ons toch wel duidelijk. Hè? Naar het westen dus. En in bijzonder naar deze eilanden in de zee. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Verder zijn allerlei details over Paulus. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat de grote kathedraal in Londen, hè, de hoofdstad van het grote Britse Rijk, genoemd is naar Paulus. Ja, dat is daarom gewoon Saint Paul. Afgezien van andere kerken, Saint Paul en Saint Peter. Want Petrus is er ook geweest, maar daar ontbreken mij de verdere gegevens eigenlijk van. Petrus is altijd in de schaduw gebleven van Paulus. Petrus heeft ook gewerkt in Rome, zei het dan betrekkelijk kort. Wordt misbruikt uiteraard, die gedachte, door de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? En Petrus schijnt ook in Brittannië geweest te zijn, waarom ook niet. Paulus was daar naartoe en bovendien dus zijn schoonvader. Aristobulus. Maar goed, dat even terzijde. Daar wil ik het min of meer bij laten. Ik heb alleen nog één verhaal wat ik u toch niet wil onthouden. Al springen we dan meteen een paar honderd jaar over, een jaar of 200 zeker, en iets meer. Wij komen namelijk terecht bij ene Constantijn de Grote. En als u dan de encyclopie neemt, hè, dan zult u zien, nee, u zult het niet zien, maar dan moet ik u zeggen dat daar gewoonlijk nogal wat onzin in staat. Daar staat in, onder andere dat Constantijn de Grote, nou in ieder geval staat er ook wat zinnigs in, dat Constantijn de Grote was een Romeins keizer, dat klopt precies. Hij bleek ook het Romeinse Rijk weer onder zich verenigd te kunnen krijgen, wat een knappe prestatie was. De man beleed het christendom, kwam officieel tot bekering, is een mooi verhaal aan verbonden. Van een kruis dat hij zag aan de hemel enzovoorts. En een stem die zei, dit kruis zal u de overwinning schenken of iets dergelijks. Overwin door dit teken en dat soort zaken meer. Nou goed, het zal wel legendevorming zijn, neem ik aan. Maar niettemin, Constantijn de Grote sloot zich inderdaad aan bij het christendom. Zo moet ik het ongeveer zeggen dan, zonder dat ik precies weet hoe. Dat weet trouwens toch niemand. Maar het resultaat was wel dat het meteen een eind bracht. Na een jaar of 250 jaar ongeveer, maakte het een eind aan de christenvervolging in het Romeinse Rijk. Het was in het begin van de vierde eeuw, dus ik geloof 312 of 318, voor zover je daar een jaartal exact bij kunt zetten. Bovendien, niet door het hele Romeinse Rijk werden die dingen van kracht, zal ik maar zeggen, tegelijkertijd. Dus dat heeft toch wel enige jaren geduurd. Maar de gedachte is dat Constantijn de Grote het christendom beleed en daarmee feitelijk tot staatsgodsdienst maakte. Daar kwam het ongeveer op neer. Al moet ik erbij zeggen dat de godsdienst van de Romeinen eigenlijk daarmee ook werd ingevoerd in de kerk, die vanaf dat moment dus ook inderdaad de Roomse kerk werd. Katholiek, weet u, dat betekent niks, hè, katholiek. Katholiek betekent algemeen en dus betekent het niks. Wij zijn allemaal katholiek, heel algemeen. Wij behoren tot de ene algemene christelijke kerk, dat wil zeggen, we behoren tot de ene katholieke, dat betekent het woord, sorry. We behoren tot de ene katholieke christelijke kerk, er is er namelijk maar één. Maar het punt is, de kerk werd Rooms. Maar dat is in sommige kringen een scheldwoord, dus tegenwoordig gebruikt men de term liever niet en zegt men katholiek. Maar dat moet je nou net niet zeggen, want ze zijn niet katholiek, ze zijn Rooms. Niet katholiek, dat zijn wij namelijk. Ja. Ja. Dus maar de Roomse kerk, dat wil zeggen, dat is gewoon een afkorting, dat is de Romeinse kerk. Die vanaf Constantijn de Grote onder bescherming stond van de Romeinse keizer. Daarom heette de Romeinse, of gewoon kortweg de Roomse kerk. Zodat aan de ene kant is het positieve verhaal dat door Constantijn de Grote een einde kwam aan de christenvervolging. Dat is een positief verhaal. Een neutraal verhaal is dat toen het christendom dus officieel erkend werd. En de negatieve kant van het verhaal is dat vanaf dat moment de wereldlijke machthebber dus grote invloed kreeg, zo niet overheersende invloed kreeg, binnen de christelijke kerk. En dat is het ergste wat er kon gebeuren. Want ik heb het al vaker gezegd. Vanaf die tijd heeft men alle Romeinse goden omgebouwd tot Rooms-Katholieke heiligen. Men heeft ze gewoon omgedoopt. U weet, je treedt toe tot de kerk door gedoopt te worden. Dat hebben ze met de Romeinse goden ook gewoon gedaan. Ze hebben ze andere namen gegeven en ze hebben ze heilig verklaard enzovoorts. Zodat je nou hebt heiligen van dit en de heiligen van die. En dat is de beschermheilige van zus en de beschermheilige van zo. Terwijl er vroeger gewoon de goden waren enzovoorts. Hè. Kortom, het christendom was sindsdien eigenlijk ook het christendom niet meer. Het is het begin geweest van de Rooms-Katholieke kerk. Dat ontstond daar pas en zeker niet eerder enzovoorts. En de kerk is daarmee in een neergaande spiraal terechtgekomen, zal ik maar zeggen, waaraan die eigenlijk min of meer gestopt werd, althans voor een deel gestopt werd in de dagen van de kerkhervorming. Toen velen dus de kerk uitgezet werden, maar toen wel degelijk ook sprake was van een contra-hervorming, zoals men dat noemt. Dat wil zeggen dat wel degelijk van alles binnen die kerk ook veranderd is. Die is toen een stop ingekomen in die neergaande spiraal, maar een herstelling is er feitelijk nooit geweest. Nou goed, verder zullen we het daar niet over hebben. Maar het is dus aan de ene kant goed nieuws, de andere kant slecht nieuws. Verhaal van deze Constantijn de Grote. Maar de andere kant van het verhaal is deze. In de encyclopedie of de eenvoudige naslagwerken leest u gewoon dat Constantijn de zoon was van ene Constantius. Constantinus noemt men hem ook wel. Maar ja, dan noemen ze hem weer Tinus. Dus dat lijkt ook niks. Dus Constantius, die bovendien bijgenaamd was Chlorus. Constantius Chlorus. Wat betekent dat? Dat heb ik eens gevraagd aan een Indiaan. Dat betekent bleek. Bleek gezicht dus. Bleek. Chlorus. Chlor. Chlorus. Bleek. Constantius de Bleke. Waarom niet? In gewoon Nederlands, hè? Constantius of Constantinus de Bleke. Chlorus, in elk geval. En het verhaal is dat pa Constantius Chlorus afkomstig was ergens van de Balkan. Ik ben vergeten waar, want dat maakt me toch niet uit. Ergens van de Balkan, Oost-Europa dus. Zijn ze daar bleek? Of? Volgens mij niet, dus daar hebben we het eerste probleem. Volgens mij zijn de mensen daar donker. Donker van huid en zwart van haar. Dus daar klopt al iets niet aan. En vervolgens zegt men dus dat ook Constantijn, zijn zoon, daar in de Balkan geboren was enzovoorts. Bovendien zou de Constantijn geboren zijn uit een vrouw genaamd Helena, bekend als Sint Helena. Dat heb ik ook nagevraagd. Bij Napoleon, jazeker, Sint Helena. Die Sint Helena dus, ja. Ze heet officieel in de Rooms-Katholieke Kerk Sint Helena van het Kruis. Maar daarover heb ik het misschien nog wel even. Maar hij wordt geacht als moeder te hebben, deze Helena, van wie in de boeken gewoon staat dat ze serveerster was in de een of andere herberg daar in de Balkan. En dat Constantius, de bleekneus, haar daar heeft opgepikt. En zo begrijp je niet hoe daar nou enige keizerlijke majesteit uit kan voortkomen. Maar dat geloven de geschiedkundigen wel. Sorry, maar dat geloven ze wel. En bovendien beweert men dat deze Constantius pa dus en Helena nooit getrouwd zijn geweest. In elk geval is het zo dat toen later Constantius keizer werd dan wel was, dat hij met een ander getrouwd is, dat wel, en daar 6 kinderen uit gekregen heeft en zo. En men verklaart dus die verhouding met Helena als een soort voor dan wel buitenechtelijk. En daaruit zou Constantijn dan geboren zijn. Dat geloven zij wel, hoewel het tamelijk dwaas is, maar ik kom daar zo nog wel op, want anders verdwaal ik in mijn eigen aantekeningen. Ik zal u wat voorlezen. Hè? Baronius, daar hebben we weer, Baronius. Baronius zegt, en dat is een plechtige geleerde, maar die zegt, de man moet gek zijn die met inzicht in de oudheid weigert te geloven dat Constantijn en zijn moeder Britten waren geboren in Brittannië. Zodat meneer Elsevier van de Winkelprins, encyclopedie, om er maar zijn te noemen, door meneer Baronius dus voor gek verklaard wordt. Daar komt het op neer. Ik heb dat zo gelezen in het Engels, maar de oorspronkelijke tekst van Baronius stond er in het Grieks en in het Latijn stond eronder, om maar aan te geven dat het inderdaad correct vertaald was naar het Engels. Maar hij zegt echt, de man moet dement zijn, gek zijn, dement zoiets stond er. De man moet gek zijn, die met inzicht in de oudheid weigert te geloven dat Constantijn en zijn moeder Britten waren. Dus niet afkomstig van de Balkan, maar afkomstig uit Brittannië. Dan zegt hij dus ook, geboren in Brittannië. Het punt is dat meneer Usher, de beroemde aartsbisschop van de data, van de jaartallen, de Usher geeft een lijst van 20 autoriteiten, want zo heet dat, hè, gezaghebbende figuren, geeft een lijst van 20 van deze figuren die precies hetzelfde beweren. Dat we zeggen dus dat Constantijn, zowel als zijn vader Constantius, Britten waren en uit Brittannië afkomstig. En diezelfde Usher geeft geen enkele andere bron die iets anders zou beweren. Nou, dat lijkt me toch sterk genoeg, deze twee bekende figuren die dat zo zeggen. Het punt is namelijk dat er maar één bron is die zegt dat Constantijn en Helena, en dus ook Constantius, dat er geen Britten waren, maar dat ze afkomstig waren uit de Balkan. Er was ene Gibbon, en die baseert dat weer op een ouder geschrift waarvan men absoluut zeker weet dat er een stuk anoniem aan toegevoegd is aan het oorspronkelijke stuk. En in het anonieme gedeelte staat dit dan. Staat dan dat Constantius en Helena dat die afkomstig waren uit de Balkan. Maar dat schijnt ineens iedereen te geloven. Maar al die belangrijke bronnen die zeggen ze komen uit Brittannië, die worden gewoon genegeerd. Zodat je maar weer ziet dat men altijd de voorkeur eraan geeft om de rol van Brittannië nou ja, te ontkennen ten behoeve van de Rooms-Katholieke Kerk uiteraard. Hè, want daar komt het in de praktijk op neer. En bedenk dan dat Baronius de Rooms-Katholieke Kerkgeschiedenis schrijver, de man was die zijn kerkgeschiedenis schreef, omdat hij van mening was dat door voorgaande kerkhistorici de geschiedenis gewoon vervalst geworden was. Nou, dat vind ik altijd een sterk argument voor de autoriteit van deze man. Nou, hoe dan ook, er is nog een andere manier, Sozomenus, die schreef in 439 van onze jaartelling een kerkgeschiedenis in 9 delen, een geschiedenis van nog geen 400 jaar dus, maar in 9 boeken. En die schreef: het is wel bekend dat Constantijn zijn christelijke opvoeding, hoe ze ook kwamen later tot bekering. Het is wel bekend dat Constantijn zijn christelijke opvoeding ontving in Brittannië. En dan hebben we nog een heel bekende figuur die we allemaal horen te kennen, althans van naam, Melanchthon. Lutherse maatje, denk ik altijd dan, hè? Melanchthon. Die zei: Helena was ontegenzeggelijk een Britse prinses. En dan hebben we nog een onverdachte figuur, die heet Urbanus. Maar die was paus. Moet ik altijd even op mijn hoofd schudden. Maar paus Urbanus dus zei, of schreef: Christus toonde aan Constantijn de Brit. Hij wist even niet wat hij schreef, maar hij heet ook Urbanus. Christus toonde aan Constantijn de Brit de overwinning van het kruis, vanwege de visioen, hè, ten behoeve van zijn scepter. De overwinning van het kruis namelijk om hem tot keizer te maken. Maar hij zegt aan Constantijn de Brit, en het is een notabene een paus die het zegt, want het blijkt altijd, sommigen verspreken zich omdat ze niet in het complot zitten. En die zeggen dan ineens toch de waarheid. Constantijn de Brit. Dan hebben we Polydorus Virgilius, mooie naam, hè? Die schreef: Constantijn, een geboren Brit van een Britse moeder, zonder twijfel in Brittannië tot keizer uitgeroepen. Constantijn, in Brittannië tot keizer uitgeroepen, maakte zijn geboortegrond deelgenoot van zijn glorie. Dat wil zeggen dat de keizerlijke heerlijkheid van Constantijn in de eerste plaats ten goede kwam aan Brittannië, maar dat was zijn moederland in elk geval, ook vaderland trouwens. Want het punt is dat Constantijn een lijnrechte afstammeling was van de Silurische koninklijke familie. En dus van Caradoc en Arviragus, langs beide kanten zelfs, enzovoorts. Vaderskant weet ik niet precies, maar dat is moeilijk na te gaan, die van Constantius. Maar die van moeder Helena, Sint Helena dus, wel degelijk. Eens even kijken waar ik het verhaal heb. Oh. Want ik zal proberen het zo te zeggen dat het te volgen is. We hebben langs de ene kant van die Silurische familie te maken met, en dat zijn namen die ik u eerder gegeven heb, King Lear, weet u nog? King Lear, dat was de vader van, en dan gaan we verder hoor, was de vader van Bran the Blessed, die de vader was van Caradoc, Caractacus, die was de vrager van Collinus. En Collinus was de broer van Linus en Claudia. En nog een paar van die lui, maar die namen zal ik nou niet noemen. Dus Caradoc of Caractacus, de vader van Collinus. Collinus was de vader van Cole, geschreven met C-O-E-L. Dat is een hele leuke, Cole. En dan zijn we inderdaad in het jaar 120 van onze jaartelling aangeland. Deze Cole was de vader van Lucius, King Lucius, die gedoopt werd door Timotheus, de zoon van Pudens en Claudia, heb ik eerder aangehaald. Timotheus, die afwezig was in Brittannië en die daar bezig was om Lucius tot bekering te brengen, te dopen. Maar goed, of zijn neef eigenlijk, bedoel ik. Maar dat doet me verder niks te zaken. King Lucius, een beroemde figuur trouwens uit de Britse geschiedenis hoor, overigens. Heel wat verhalen over in omloop. Er was ook de man die het christendom in Brittannië nieuw leven wilde inblazen en een brief schreef aan de paus. En de paus beantwoordde die brief en die brief is zelfs bewaard geworden. Dus het is echt een belangrijke figuur. Nou goed, King Lucius. King Lucius namelijk, en dan ga ik maar even verder, kreeg een dochter. Die heette weer Gladys. En die kreeg een dochter. Die heet Strada. Strada de Fer. Het schijnt een aardig meisje geweest te zijn dus. Strada de Fer. En die kreeg een dochter en die heet Elaine. Maar Elaine, maar dat is Helena dus gewoon, hè? Dat is Helena. En dat is dus de moeder van Constantijn. Nou, en dan heb ik de andere kant van het verhaal. Want daar hadden we aan de andere kant van de familie, de andere tak van het Silurische huis, die volgen we ook. Want de broer van King Lear met wie ik net begon, dat was Tenuantius. Zo schrijf je dat dus ook, hè? Tenuantius. En die kreeg een zoon die heet Cymbeline of Cunobelinus in het Latijn. En diens zoon was de beroemde Arviragus, de man die Jozef en Arimathea ontving in 12 stukken, 12 Hides of Land gaf in Glastonbury. Arviragus. Die kreeg een zoon die heette Marius. Merrick eigenlijk, M-E-R-I-C. Merrick, dan klinkt het ineens Brits, hè? Maar goed. Marius, die kreeg een dochter, die heette Jurgen. Die naam die kwam aan de andere kant van de familie trouwens ook voor. Want ook een zus van Claudia en Linus en Colinus heette zo. Maar goed, Marius kreeg dus een dochter, Jurgen. Die kreeg weer een dochter, die heette Gladys. En deze dochter Gladys trouwde met King Lucius. En daar sluit de familie dus in elkaar weer, die twee lijnen die via de twee broers, Lear en Tenuantius, van elkaar scheiden. Die twee lijnen komen hier samen. Gladys uit de lijn van Tenuantius en Arviragus enzovoorts. Die Gladys trouwt met Lucius, die voortkwam uit de lijn van Lear, Bran, Caractacus, Colinus enzovoorts. Dan komt de familie dus samen. Lucius trouwt met deze Gladys en de rest van het verhaal is rond. Want samen krijgen ze die dochter die ik net genoemd heb, ook Gladys enzovoorts. Die dochter trouwt overigens met een kat van, Prince of Wales, Prince of Cambria, Prince of Wales dus. En daaruit werd dus Strada de Fer geboren. Die trouwde met een Col, King Col, weer een Col, C-O-E-L, King Col of Colchester. King Col, of hij goed kon zingen, weet ik niet. Het schijnt wel dat hij goed kon piano spelen. Want toen men het hoorde, zei men, het is net King Col. maar goed. Zodat u maar weer ziet dat de bijnaam van Ned Cole, de bijnaam King, ontleend is aan deze Britse legendarische figuur, King Cole. Goed. Nou goed. En uit het huwelijk van Strada de Fer en King Cole werd dus inderdaad geboren Sint Helena, of Helena, Elaine, of hoe ze hem heten mag. En het leuke is dat ze in het Latijn ook bekend is als Flavia, Helena, Augusta, en hoe weten we dat? Flavia Helena Augusta, omdat die naam op munten uit die tijd staat. Haar naam staat op munten. Op munten uit de tijd namelijk van zoon Constantijn. En het hele punt is dat ze in die titel Flavia Helena, dat ze daar Augusta of Augusta genoemd wordt. En dat betekent keizerin. Dus wel degelijk keizerin, zodat je dat verhaal van dat het eigenlijk een soort vriendinnetje was, weet je zoiets, hè, van paar Constantius, die de laan uitgestuurd werd toen die keizer werd. Dat verhaal moet je dus niet geloven. Op de Romeinse munten staat ze inderdaad afgebeeld en staat haar naam inderdaad als keizerin Flavia Helena. Dus wel degelijk de keizerin en dus uit een legitiem huwelijk. Nou goed, deze dochter, Helena, Elaine, Britse prinses dus, trouwt met deze Constantius. Die schijnt ook een Brit te zijn, of hij van koninklijke huizen was, weet ik niet, want daar heb ik niet na kunnen gaan. Maar Constantius Chlorus, en dat hij door de Romeinen Chlorus genoemd wordt, dat laat zich aanzien. Want als hij een Brit was, was hij blond, met blond haar en blauwe ogen. Toch, en de Romeinen vinden hem dus bleek. Want de Romeinen van huis uit, en zeker als ze van de Balkan komen om met Gibbon te spreken, worden geacht inderdaad donkerharig te zijn. Daar gaat het maar om. Zodat zelfs de bijnaam van de pa van Constantijn inderdaad bevestigt dat hij van Brits afkomst is. Bovendien uit Constantijn de Grote werd een Constantius II geboren enzovoorts. En uit die familie ontstaat dan inderdaad de zogenaamde Byzantijnse dynastie. Dat heeft dus een poosje geduurd. Waarbij het Romeinse Rijk beheerst werd door weliswaar Romeinse keizers, maar die van afkomst inderdaad Brits waren. Zodat het door een in de eerste plaats zo was dat de Britten de eerste waren die officieel langs koninklijke weg het evangelie aannamen. Maar toen het christendom in de wereld erkend werd, zal ik maar zeggen, gebeurde dat niettemin door iemand uit hetzelfde Britse vastenhuis. Daar gaat het maar om. En of je dat nou positief interpreteert of niet, of je er blij mee bent of niet, dat speelt geen rol. Het gaat om het historisch feit dat toen het christendom min of meer in het wereldrijk van die dagen erkend werd, gebeurde dat wel degelijk via een Britse keizer. En verder is het inderdaad zo, dat hebben we net even genoemd, het is inderdaad zo dat Constantius, paar Constantius, al een deel van het Romeinse Rijk beheerst. Hij was keizer van het Westen namelijk. En dat was zijn zoon Constantijn dus ook, keizer van het Westen. Het Romeinse Rijk was in delen verdeeld. En het westelijke deel was inderdaad Brittannië, Spanje, Frankrijk en België. En België strekte zich toen uit tot in Nederland aan toe. En de hoofdstad van België was, weet u vast niet, Trier. Dat is nu Duitsland dus. Ja, je ziet wat er een boel veranderd is. Maar dat is een van de oude hoofdsteden van het Rijk uit die dagen. Nou goed, ik kan daar natuurlijk, nou, dat is allemaal geschiedenis, dat is verder niet zo van belang. Maar het bijzondere feit doet zich voor dat eerst het christendom koninklijk door de Britten aanvaard werd buiten het Romeinse Rijk. En in verzet tegen het Romeinse Rijk zelfs. En toen later het christendom binnen het Romeinse Rijk aanvaard werd, was dat door toedoen van deze Constantijn de Britse. Prins uit het huis van Brand de Blest en Caractacus en noem maar op. En als u het mij vraagt, zelfs, maar dat is nog moeilijker aan te tonen, zelfs een afstammeling van Jozef van Arimathea. Want wat ik u niet verteld heb, is dat een van de vrouwen van deze Britse prinsen wel degelijk een dochter was van Jozef van Arimathea. Zodat langs die lijn zelfs Constantijn de Grote een afstammeling was van Jozef van Arimathea en dus uit het huis van David. Maar dat even terzijde. Want zo kan ik wel doorgaan. Want uiteindelijk moet het mogelijk zijn dat we allemaal dan van Constantijn de Grote weer afstammen via de een of andere ongelukkige lijn. Want we hebben 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 overgrootouders. En als je zo doorgaat, dan vraag je af hoe het kan dat we niet inmiddels allemaal van adem afstammen. Eén man. Maar, hè? Maar dat, maar weer even terzijde. We gaan eerst pauzeren. Wij hadden het dus over de afkomst van Constantijn. Die blijkt gewoon een Brit te zijn. Zoals sommige Rooms-Katholieken per ongeluk dan ook even gezegd hebben. Maar lijkt me een duidelijke zaak. Slechts 1 bron die het anders beweert en die wordt algemeen aangenomen. En meer dan 20 in elk geval dan, die zeggen het zijn Britten. Zowel Constantijn als zijn vader als zijn moeder. En het blijkt zelfs dat er een geslachtsregister van is. Want het blijkt gewoon dat de man Constantijn afstand van zowel Caradoc Caractacus als Arviragus. De 2 neven uit de Silurische. De Britse dynastie dus. Goed, nog even wil ik daar iets over zeggen, dan ga ik maar weer verder. Het punt is namelijk dat wij brengen Constantijn de Grote in verband met Rome. Dat is omdat hij uiteindelijk de ene Romeinse keizer werd. Het Romeinse Rijk werd helemaal onder hem samengebracht, terwijl het voor die tijd eigenlijk in 4 min of meer verdeeld was, vereenvoudigd gezegd. We brengen hem dus in verband met Rome. Maar het eigenaardige is dat Constantijn tijdens zijn regering maar 2 keer Rome bezocht heeft. Dus je hoorde daar helemaal niet. Hij was wel Romeins keizer, maar hij woonde zeker niet in Rome. Hij woonde namelijk in Brittannië. Daar kwam hij vandaan. Daar had hij zijn eerste functie. Zijn vader trouwens ook. Om maar eens wat te noemen, het aartsbisschop York. Hoeveel aartsbisschoppen heb je ook alweer daar? Canterbury, York, was er geloof ik nog één. Maar het aartsbisdom van York werd in ieder geval door hem hersteld, zo niet opgericht. Daar bestaat verschil van mening over. Maar York is een van de oude plaatsen, centra van wetenschap enzovoort. En dat Constantijn zich daarmee bemoeide was gewoon omdat de man daar zelf grootgebracht is en daar gestudeerd heeft enzovoort. Dat was puur een Brit van huis uit en betrokken bij de Britse geschiedenis en Britse volk. Dus ook, zodat min of meer het centrum van het Romeinse Rijk verlegd werd van Rome naar Brittannië. Zo zit het nou eenmaal. En zo verklaart men ook dat bijvoorbeeld Urbanus zegt, Christus toonde aan Constantijn de Brit de overwinning van het kruis enzovoort. Dan zeggen ze, ja, Brit, maar niet wat afkomst betreft. Maar dat komt omdat hij daar oorspronkelijk de eerste aan de macht kwam. En bovendien daar het eerst tot keizer werd uitgeroepen. Maar het punt is, dat het was zo, omdat hij een Brit van geboorte was. En daar gaat het maar om, hè. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat Helena, Sint-Helena genaamd wordt vanwege haar verdiensten voor het christendom, vanzelfsprekend. Ze heet dan ook voluit Helena van het Kruis, althans binnen de christelijke traditie. En dat is weer zo, omdat deze Helena zich in het algemeen uitgebreid bemoeid heeft met het herstel van de heilige plaatsen in Palestina, waar de Joden inmiddels officieel uit verdreven waren, hè, dat zal duidelijk zijn, rond 300, zeg maar in de vierde eeuw van onze jaartelling. Maar ze heeft die heilige plaatsen opgezocht en hersteld onder haar aanwijzingen en op haar kosten voor een deel. Weet je wel, de serveerste van Albert's Corner ergens in de Balkan. Nou goed, dat geloof je toch zelf niet, meneer Gibbon. Nou goed, onder haar leiding op haar aanwijzingen voor een deel op haar kosten werden dus ook kerken gebouwd. Dat vinden wij niet leuk, maar niettemin heeft ze dat gedaan. Kerken gebouwd op diverse heilige plaatsen in Palestina. En het meest beroemd is ze, en dat ontleent ze haar bijnaam aan, doordat zij gezocht heeft naar het kruis, waar dat gebleven was. Dat kunnen wij ons niet voorstellen meer, dat iemand dat belangrijk vindt. Maar in die dagen vond men het wel belangrijk. De dagen waarin men allerlei reliquieën verzamelde. En zij wordt geacht dat kruis dan ook inderdaad teruggevonden te hebben. En daarom heet zij sindsdien Helena van het Kruis. Nou goed. Sint Helena dus. Men heeft uiteindelijk toch maar een eilandje in de zee, in de Atlantische Oceaan, naar haar genoemd. Waarheen men Napoleon verbannen heeft. Helena zou zich in een graf omgedraaid hebben, denk ik wel eens. Maar ik vind wel, achteraf vind ik het toch wel komisch, dat men juist een eilandje ver in de Atlantische Oceaan naar haar genoemd heeft. Want juist zij was afkomstig van het bekende eiland der zee uit de Bijbel. Of de eilanden der zee, namelijk Britannia. Nou, daar laat ik het maar bij, om dan de hele geschiedenis verder maar te laten vallen. Want ik kan er, ja, er zijn zoveel dingen over te vertellen, maar ik moet er een keer een eind aan draaien. Waar ik me nog even weer mee bezig wil houden, is met bepaalde profetieën in de Bijbel, die de algemene lijn van deze gedachtegang bevestigen. En dan heb ik gewoon even op volgorde van in de Bijbel zelf enige schriftplaatsen waarin over eilanden der zee gesproken wordt. Let wel, ik zeg van tevoren, De term eilanden der zee is een neutrale term. Dat wil zeggen, het betekent wat het betekent. Het betekent namelijk landen aan de zee of beheerst door de zee. En in de sterkste betekenis die kant op betekent het landen omringd door de zee. Dat hoeft het niet te zijn. Schiereilanden heet ook eilanden. En Nederland heet ook een eiland eigenlijk. Of eilanden van oudsher. Beheerst door de zee namelijk. En minstens gelegen aan de zee. En als het even kan, omgeven door de zee. Vandaar dat de term bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor Tyrus. Wat immers oorspronkelijk op een eiland lag. En gewoonlijk wordt het niet gebruikt in positieve betekenis, maar in negatieve. Maar dat wil niet zeggen dat de term eiland der zee een negatieve betekenis zou hebben. Het is gewoon een neutrale term. Maar ik heb er een paar voor u waar het nogal positief gebruikt wordt in elk geval. Dat is namelijk in de eerste plaats in Psalm 72. Ik doe het wat snel, want zoveel tijd hebben we natuurlijk ook niet. Psalm 72... Dat staat boven gebed voor Salomo. En dan weet u waar het over gaat. Dat is uiteindelijk een gebed voor het Messiaanse Rijk. Want Salomo is een type van de koning van het Messiaanse Rijk uiteraard. Het koninkrijk van de zoon van David. En dat was Salomo immers. En Christus is dan meer dan Salomo enzovoorts. Hè? En in verband daarmee staat er onder andere in vers 8. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen, plaatsen waar geen water en dus geen woord is of was, de ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht krielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. En dan de koningen van Tarsis en de eilanden, dat moet je even nemen vanuit Palestina, de koningen van Tarsis, maar Tarsis is Spanje, Tarsis is de bekende haven, Cadiz, of hoe het maar heten mag. Daar kom je, als je vanuit Palestina de Middellandse Zee overgaat naar het westen, de straat van Gibraltar uit en dan rechts om de hoek, bij die dikke boom, ja. Meteen rechts om de hoek, daar ligt dan Tarsis, waarheen Jona ook eens een keer onderweg zou, maar goed, daar ga ik me maar niet op in. Tarsis, een naam die eigenlijk gelijk is aan de geboorteplaats van Paulus. Tarsen, Het is niet dezelfde plaats, maar het is in wezen wel degelijk dezelfde naam. Leuk, hè? Maar goed, dat even terzijde. De koningen van Tarsus, dat is Spanje. En de eilanden zullen geschenken brengen. Nou, als je vanuit Palestina denkt aan Tarsus en daarna aan de eilanden, over welke eilanden heb je het dan? Kan niet missen, de Britse eilanden dus, hè? Dat zijn ze nou eenmaal. Dat is de route die de Feniciërs gingen. Als ze helemaal over zee gingen, dan deden ze het zo. Straat van Gibraltar uit, grote haven van Tarsus en vandaar verder naar Brittannië. In het bijzonder naar Cornwall dus, vanwege de handelsroute daar, hè? Dat weet u wel. Hè? En als het over land ging, ging het over Marseille via het Rhonedal naar Brittannië en vandaar oversteken. Maar goed, de koningen van Tarsus en de eilanden, dat moeten dus de Britse eilanden zijn, als u het zo leest, zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en Seba, wie dat zijn weet ik niet, zullen, nu even niet dus, voor de gelegenheid niet, zullen vereringen toevoegen. Maar waar het maar om gaat is dat daarna in vers 11 staat, ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, maar de eerste koningen die genoemd worden, zijn die van Tarsus en van de eilanden der zee. En in Tarsus, in de dagen van de zoon van David, de echte Salomo, de dag van het Nieuwe Testament dus, kom je inderdaad eerst terecht in Tarsus en dus Spanje en vandaar bij de eilanden der zee, namelijk Brittannië. Nou kun je natuurlijk nog zeggen, ja, maar gaat het hier dan niet over het duizendjarig rijk? En dan zeg ik wat ik altijd zeg, dus dat is niet een uitvlucht die ik nou gebruik. Dan zeg ik wat ik altijd zeg, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, spreekt het Oude Testament gewoon over het Nieuwe. Zonder een onderverdeling in een verborgen koninkrijk en daarna pas een geopenbaard koninkrijk. En dus zonder verschil te maken tussen de gemeente uit onze bedeling en Israël en de volkeren in de toekomende. En bovendien, die gedachtegang klopt precies, want bij de eerste komst van Christus werd het koninkrijk opgericht. Alleen de eerstelingen van dat koninkrijk krijgen een hemelse bestemming en wat er verder volgt krijgt een aardse bestemming. En we zijn tot in onze dagen nog steeds bezig met de, nou wij niet, maar God zelf dan is in onze dagen nog steeds bezig met de verzameling van eerstelingen. Maar als je hier dus leest over het koninkrijk, de eerstelingen zouden moeten zijn Tarsus en de eilanden. En meer in het bijzonder de Britse eilanden, dan wel in het algemeen de kusten van West-Europa. En dat klopt precies, want daar woonden al die stammen, volkeren die inderdaad geacht worden van de 10 stammen van Israël af te stammen. En je kunt dit zelfs als argument daarvoor gebruiken. Niet zo erg sterk, maar het is er één. Hè? Dus inderdaad, de westkust van Europa, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Scandinavië, heel Scandinavië dus, hè? Noorwegen, Zweden, Denemarken. Scandinavië. Goed. Maar, en natuurlijk de Britse eilanden, Ibernia, de Hebriden, hoe het maar heten mag. Goed. En pas daarna wordt gezegd in vers 11, alle koningen, zodat ook in dit vers de eerstelingen zijn de koningen van Tarsus en de eilanden. En dus inderdaad kom je bij Kelten in het bijzonder, bij Britten terecht. Ik ga dan maar even verder meteen naar Psalm 97. Ik kan die dingen toch niet vers voor vers bespreken, dat is niet de bedoeling. Psalm 97, waarboven staat, majesteit van Gods koninkrijk, maar lees maar het Messiaanse Rijk, want dat is het koninkrijk Gods uiteraard. En dus het nieuwe verbond en het koninkrijk van de zoon van David. En dan staat er, de Heer regeert, de aarde verheugen zich, dat veel eilanden zich verblijden. Dan wordt het koninkrijk als zodanig genoemd. Maar als er wat opgesomd gaat worden van wat er zoal gebeurt, is het eerste dat veel eilanden zich verblijden. Dan wel veel kustlanden. Maar je komt inderdaad bij de bekende eilanden der zee terecht. En daarna wordt er gesproken over het oordeel wat gepaard gaat met de oprichting van het koninkrijk. Maar het leuke is dat als je nou heel gedetailleerd gaat lezen, dan zeg je, nou, vers 2, rondom hem zijn wolk en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn van de vastigheid, zijn stroom, zijn vuur gaat uit van zijn aangezicht. Dan zeggen we, nou, dat is de grote verdrukking. De dagen namelijk waarin het koninkrijk over de volkeren der aarde wordt opgericht. Niettemin, in vers 1, als je de volgorde aanhoudt, in vers 1 wordt gesproken in het bijzonder over de eilanden die zich verblijden. Dat zou dan moeten zijn voor de grote verdrukking. En dus kom je dan toch terecht in onze bedeling der verborgenheid. Zo hoef je het niet te lezen, van mij ook niet. Maar als je zo leest, op volgorde van wat er gebeurt, dan kom je eerst bij eilanden der zee in vers 1. Daarna lees je over grote verdrukking. En daarna lees je pas over Sion en Juda in vers 8. En waarna de vraag is, hoezo Juda, waar is Israël? Hoezo de twee stammen, Juda? Waar zijn de 10? En dan is het antwoord, als je die vraag mag stellen, is het antwoord in vers 1, de eilanden der zee. Dat is hiermee niet bewezen, maar als je die dingen ooit weet, hè, als je het ooit gehoord hebt, dan herken je ze hier prompt. En dat is maar waar het om gaat. En daarom haal ik het dus ook aan, als illustratie. Bovendien, als dan in vers 6 staat, dus tussen de eilanden der zee in vers 1 en Juda in vers 8 staat, in vers 6, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, dan denken wij niet meer aan Psalm 19 van het hemel verkondigen Gods erend uitspan verkondigt zijn handen werk. Zozeer, in verband met sterren en zo. Dan denken wij, wie zijn dat in de hemel die zijn gerechtigheid verkondigen? En waardoor het evangelie kennelijk terechtkomt bij Juda in vers 8 en bij Sion in vers 8. Nou, wie zijn dat? De gemeente. Zodat je in vers 1 de 10 stammen hebt, in vers 6 de gemeente en dan in vers 8 Sion en Juda. Het Joodse volk. Is dat een mooie lijn of niet? Klopt precies met alle profetieën die we zo vaak onder ogen gehad hebben. Goed. Nou, laat ik de psalmen voor wat het is. Waarna wij in het bijzonder terechtkomen in Jesaja. Want de term eilanden der zee is in het bijzonder voorbehouden aan Jesaja. En onderweg daarnaartoe zeg ik, wat ik altijd zeg, Jesaja heeft rechtstreeks te maken met Johannes en andersom. En in Johannes in elk geval wordt uitgebreid verwezen, hoe bedekt dan ook, wordt uitgebreid verwezen naar het verschijnsel dat de Joden de Heer Jezus niet erkennen als verlosser, dan wel als hoge priester, want daar gaat het eigenlijk om. Maar dat diezelfde hoge priester, diezelfde verlosser, nog een andere kudde heeft die niet van deze stal is enzovoort, en die ook wel degelijk zijn naam zouden horen. Haal ik maar een letterlijk schriftgedeelte aan. Maar het Johannes-evangelie staat vol met verwijzingen naar dit verschijnsel. Dat het de zaligheid zou gaan naar de 10 stammen, wat de aardse aangelegenheid betreft. En dat langs de andere kant de zaligmaker niet zou gaan naar de 10 stammen, maar naar de hemel. Dat is het Johannes-evangelie. En spreekt dus in het bijzonder over onze bedeling, meer dan welk van de andere evangelieën ook. En hetzelfde geldt voor Jesaja. Want hoe dan ook, als men een Bijbelboek beschouwt als het evangelie, als men één Bijbelboek beschouwt als het evangelie, is het Johannes, waar al deze dingen in staan, het Johannes-evangelie. En als men één Bijbelboek beschouwt als het evangelie, maar dan alleen naar het Oude Testament, dan is het Jesaja. Je vindt daar dus precies dezelfde dingen. Veel verwijzingen naar dezezelfde gedachte. Een verborgen koninkrijk en een verwijzing dus naar 10 stammen van Israël. Nou goed, ik ben inmiddels in Jesaja. Dan ga ik naar hoofdstuk 24. Dat is nog in het, wat ik toch altijd maar noem, het eerste deel van Jesaja. Niet primo hoor, maar gewoon het eerste deel van Jesaja. 24. Daarboven staat profetie over de verwoesting van het Joodse, leuk dat dat erboven staat, terecht, over de verwoesting van het Joodse land. Maar dat zijn de twee stammen. En dan staat er, vers 12, neem je de draad op, verwoesting is in de stad overgebleven, dat is uiteraard de Joodse stad, Jeruzalem. Verwoesting is in de stad overgebleven, met gekraak wordt de poort in stukken verbroken, want in het binnenste van het land, in het midden deze volken, zal het al zo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen wanneer de wijnoost geëindigd is. De gedachte is gewoon dat maar een overblijfsel uit de Joden en uit Jeruzalem dus behouden zal worden. Dat is straks in de grote verdrukking zo, maar dat was in het verleden ook zo. In de dagen van Handelingen en wat er ogenblikkelijk volgde, de verwoesting van het Joodse land en de Joodse stad toen, door de Romeinen, hè? Maar in het algemeen de verwoesting van de Joodse staat en stad. Maar een overblijfsel zal behouden worden, een van de vaste uitdrukkingen trouwens, in Jesaja. En dan staat er, die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen. Dat wil zeggen, het overblijfsel. Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen, vanwege de heerlijkheid des Heren zullen zij juichen van de zee af. Te beginnen bij de zee betekent dat. Het overblijfsel zal beginnen te juichen, te beginnen bij de zee. Daarom eert de Heren in de valleien, dat is het Hebreeuwse woord voor Nederland trouwens, Lepeiba, de lage landen, de lage landen, land wat nauwelijks land is omdat de zee er zo gemakkelijk overheen komt. Lees maar, er staat op prompt. In de eilanden der zee, de naam des Heren, des Gods van Israël. Dus daarom eer de Heren in de valleien, in de eilanden der zee. Dus valleien en eilanden der zee is hier synoniem. Lage landen, landen aan de zee, landen in de zee dus eigenlijk. Dus waar begint het koninkrijk? Wel, het begint met de verwoesting van Jeruzalem. Dat is ook zo in de openbaring van het koninkrijk trouwens, hè? Maar waar begint het koninkrijk dan als het ongelovige deel verwoest wordt? Wel, bij de zee, namelijk van de zee af, in de lage landen, in de eilanden der zee. Dat zijn drie uitdrukkingen dus bij elkaar. Van de zee af, in de lage landen, vlakke landen, westkust van Europa namelijk. En de eilanden der zee zijn letterlijk natuurlijk gewoon de Britse eilanden. De naam des Heren, de God van Israël. Hoezo in deze landen de God van Israël? Nou, niet alleen omdat men in de God van Israël gelooft, maar omdat het ook letterlijk over Israël gaat. Niet dat het van groot belang is, maar het staat er nou eenmaal. En dat maakt het belangrijk. Het is namelijk ook letterlijk Israël en niet alleen op grond van geloof. En dan, van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen. Nou, in de buitenbijbelse geschiedschrijving staat de term uitersten der aarde al vanaf Herodotus, dat is 500 voor Christus, staat de term uitersten der aarde voor Engeland. Voor wat nu Engeland heet. De einden der aarde, het einde van het vasteland. Dat is de westkust van Europa en in het bijzonder de Britse eilanden. Dat is gewoon de vaste uitdrukking. Dat is een uitdrukking die we in de Bijbel al eerder tegenkomen. Je mag aannemen dat het dezelfde betekenis heeft. Het is in ieder geval niet mee in strijd. Van het uiterste der aarde, hetzelfde van de zee af in vers 14. Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen. Het is trouwens eigenaardig dat het land wat oorspronkelijk Brittannië heette en wat daarna door de Saxen, zeg maar Efraïm dus, hè, door de Saxen werd ingenomen, niettemin genoemd is naar een kleinere stam die met de Saxen meekwam, de Angelen. En sindsdien heet Angleterre, Engeland, het land van de Angelen, die volkstam. Maar als je de naam Angleterre of Engeland gewoon vertaalt zonder te weten dat het de naam is van de een of andere stam, dan vertaal je dus Engeland met hoek, een angel, een hoek. Hoek der aarde. Of in het meervoud de hoeken en dus einden, dat is hetzelfde, einden der aarde. Het land heet zelfs gewoon zo. Hoek is immers niet zo'n hoek, maar ook een rand, hè? Een hoek verticaal, de rand van iets. Een uithoek, daar gebruiken wij het woord nog in, ja. Ja. Windrichtingen, windhoek is het ook, hè. Oud-Nederlands, windhoek. In Zuid-Afrika bekend, hier niet meer, maar dat doet er niet. In welke hoek zit de wind? De wind komt niet uit een hoek, komt over een vlakke land aanblazen, denken wij in Nederland. Maar het heet toch een hoek. Dus welke kant of rand, want dat is eigenlijk de gedachte. Maar Engeland heet dus letterlijk hoeken der aarde. Dat de naam historisch dat niet betekent, maar afkomstig, dus etymologisch afkomstig is van het volk der Angelen, dat weet ik ook wel, maar daar gaat het nou even niet over. Het is dan toch een leuke samenloop van omstandigheden, denk ik altijd maar. He? Dus uiterste der aarde kun je gewoon vertalen met Engeland. Goed. Dus van het uiterste der einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking des rechtvaardigen. En doch nu zeg ik, ik word mager, wee mij. Maar dat is de uitspraak van het Joodse volk waar het oordeel over kwam. Hier staan ze tegenover elkaar. De ene kant het oordeel over het Joodse land en stad. En de andere kant, aan het einde der aarde, daar dient men de Heer, daar maakt men delen van zijn koninkrijk. Dat zou dus ook een land en zelfs eventueel een stad moeten zijn. En het land is Brittannië, kan niet missen. Nee, ik geloof het letterlijk zo. Hoor. Nou goed. Maar meer nog komen we dat tegen in de zogeheten tweede helft van Jesaja. Dat ook een veel sterker evangelisch karakter draagt. Nee, het is later geschreven natuurlijk, vanzelfsprekend. Jesaja 41. Waar het gaat om de Heer die verschijnt om zijn koninkrijk op te richten, om verlossing te brengen, een nieuw verbond te brengen en dat soort zaken meer. Dat begint in hoofdstuk 40 trouwens. En daar begint hoofdstuk 41 met: zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Dan moet je even het voorgaande vers lezen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. De beroemde tekst. Ze zullen opvaren met vleugelen, hemelse bestemming krijgen. Gelijk de arenden, Arend, de koning van de hemel. Zij zullen lopen en niet moeder worden, ze zullen wandelen en niet mat worden, ze zullen namelijk kracht vernieuwen, ze zullen hemelse bestemming krijgen. En als, hè, staat er toch? En als het dan staat, zwijgt voor mij ge eilanden en laat de volken de kracht vernieuwen, dan zijn het inderdaad de volken levend in die eilanden, die inderdaad de Heere verwachten volgens het voorgaande vers, en die deel krijgen aan de hemelse bestemming. Welke eilanden zijn dat? Waar zijn die eilanden waar de mensen tot geloof komen en deel krijgen aan de gemeente, de hemelse bestemming? Nou, daar hebben we net enige maanden over gesproken. Ik wil dat niet missen. De bekende eilanden, de Britse eilanden. En zwijg voor mij wil zeggen dat nou niet meer de mens spreekt en zelf dingen bedenkt en filosofieën naar voren brengt, maar dat God zal spreken. En dat men dus niet alleen zwijgt, maar luistert naar het woord van God. En dus tot geloof komt. Nou, daar gaat het dan verder ook om in de volgende verzen. Dan heb je vers 4. Wie heeft dit gewrocht? De verlosser voortgebracht namelijk, zoals in de voorgaande verse staat. Wie heeft de Messias verwekt? Wie heeft dit gewrocht, vers 4, en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Maar een paar dagen geleden die tekst heb aangehaald. Hè? En dan staat er vers 5, de eilanden. Maar het bedoeld is uiteraard de inwoners van die eilanden, vanzelfsprekend. De eilanden zagen het en zij vreesden. De einden der aarde, Angleterre, de randhoeken Angleterre, Engeland. De einden der aarde beefden, zij naderden en kwamen toe. Wie heeft de verlossing tot stand gebracht? Jehovah zelf. En wie gelooft erin? Wie komt ertoe? Wel de eilanden, de kustlanden dus in het algemeen, de eilanden zoals wij het noemen in het bijzonder. De een hielp de ander en zeide tot zijn metgezel, wees sterk, en sterk waren ze. Daarna heb je vers 7, waarin gesproken wordt over lui die zich met afgoderij bezighouden en de Heer niet willen dienen. In de eerste plaats een verwijzing trouwens naar het ongelovige Israël, en bijzonder het ongelovige Joodse volk, maar ook de heiden in het algemeen. De werkmeester versterkte de goudsmid. Wat waren ze aan het maken? Afgodsbeelden. Die met de hamer glad maakt, dat is de plaatwerker heet zoiets, die met de hamer glad maakt, helpt degene die op het aanbeeld slaat. Dat zijn de ambachtslieden aan het werk om goden te maken. Zeggende van het soldeersel, dat is eigenlijk de lak of de bovenlaag, een zilveren laag of een gouden laag die over het voorwerp aangebracht wordt. Zeggende van het soldeersel, het is goed. Daarna maakt hij, de werkmeester, daarna maakt hij het vast met nagelen dat het niet wankelen. Het is spottend verhaal van lui die afgodsbeelden maken en vervolgens met spijkers, met nagelen vastspijkeren, omdat ze bang zijn dat anders het beeld omvalt. En dat is natuurlijk spotten met afgoderij, want als dat beeld inderdaad een god voorstelt, zal hij niet omvallen. Maar wat heb je nou aan een god die je vast moet spijkeren omdat hij anders omvalt? Dat is de spot die hier bedreven wordt, hè? Ze doen hun uiterste best om een hele mooie god te maken, maar met eigen handen. En als ze hem niet nagel vastzetten, dan valt hij om of hij wordt gejat. Gejot. De Hebreeuws, dus dat kan ik rustig zo zeggen. Nou ja, Jiddisch, hè. Anders loopt hij weg en met vermaak denk ik aan het beeld van, wat was het, Dagon geloof ik. Toen het beeld van Christus, namelijk de Ark des Verbonds, binnengebracht werd, viel Dagon met zijn jatjes. Inderdaad, op de drempel. Hè? Maar in ieder geval er viel in stukken. En daar gaat het hier over. Hè? En dus staat er vers 8. Maar gij Israël, gij die geen afgoderij, let op, niet Juda. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob. Dus niet alleen overdrachtelijk Israël, omdat het gaat over gelovigen. Maar ook letterlijk Israël, daarom heet het ook Jacob. Want van de gemeente zeggen dat Israël is, dat is waar. Dan zeg ik meteen, dat is ook zo, ja, op een bepaalde manier, maar het is zo. Maar dat het ook Jacob is, daar gaat het hier om. Gij, Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. En het zaad van Abraham heette Isaac, en in Isaac zou hem het zaad genoemd worden, en zo zijn we weer terug bij de Saxen. Kortom, als je het netjes leest, dan zie je een aardige verwijzing nadat er een oordeel komt over de volkeren in het algemeen en over het Joodse volk in het bijzonder, maar dat de zaligheid terechtkomt inderdaad aan de eilanden der zee of bij de eilanden der zee. Want die komen het eerst tot geloof, zoals uit vers 5 blijkt. En daarbij zijn we inderdaad terecht bij Israël, zoals het staat. Namelijk een natuurlijke Israël ook, Jacob namelijk. En dan vers 9. Gij welke ik gegrepen heb van de einden der aarde, Angleterre, daar is hij weer. En tot hem werd gezegd, gij zijt mijn knecht, ik heb u uitverkoren, heb u niet verworpen. Nou, lijkt me duidelijk genoeg, dus dan ga ik gauw door naar hoofdstuk 42. Vanaf vers 1, ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht aan de heidenen of voor de heidenen voortbrengen. Uit Matthäus 12, waar het aangehaald wordt, blijkt dat het van toepassing is op de Heer Jezus. En van die uitverkorene van Christus, dus de knecht des Heeren, staat, hij zal niet schreeuwen. Heeft hij nooit geschreeuwd? Jawel. Nog zijn stem verheven, heeft hij zijn stem nooit verheven? Jazeker wel. Nog zijn stem op de straat horen laten, wel, hij sprak altijd op straat. Bijna altijd. Nee, het punt is dat het hier ook niet gaat over Jezus in zijn aardse omwandeling, maar het gaat over de Christus in onze dagen die zich verbergt. En die dus niet schreeuwt. Als hij spreekt, dan is het wel heel zachtjes. Nou, niet als, voor zover. Weet u, net als bij Elia. Niet in het onweer, niet in de geweldige wind, maar in het zachte, hoe staat het er? Zuizen van een stilte. Kortom, je hoort helemaal niks, daar kwam het op neer. En toen sprak de Heer. In zijn verbergen. Hij spreekt doordat hij niet spreekt. Hij spreekt doordat hij zich verbergt. Dat is onze bedeling immers. Het is niks nieuws. Dat heb ik zo vaak gezegd. Hè? Hier staat er dus. Hij zal niet schreeuwen. Kortom. Jesaja 53. Hij zal zich verbergen. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem niet op straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Hij doet er namelijk niks aan. Het rokende vlasbiek zal hij niet uitblussen. Hij doet helemaal niks namelijk. Het enige wat hij doet is recht doen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Waarvan Johannes, de maat van Jesaja, waarvan Johannes zei, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Waarheid dus is door Jezus Christus geworden. Dus met waarheid en dus met genade zal hij het recht voortbrengen. Afgezien van dat in Johannes natuurlijk ook staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zal niet verdonkerd worden, vers 4, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Hij verbergt zich weliswaar en men hoort zijn stem niet, maar niettemin, hij wordt niet verbroken. Hij zal namelijk het recht op aarde bestellen. En dan staat er meteen achteraan, zo'n merkwaardige zinswending is dat dan, dan moet je altijd op je qui vive zijn. Dat is iets Frans, maar je qui vive. Er staat er namelijk meteen, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De eilanden wachten op zijn leer. Niet hen wordt het agressief gepredikt en met moeite komen enigen tot geloof. Nee, ze wachten op zijn leer. En dat is wat ik een van de vorige keren gezegd heb. Heel de boodschap die Jozef kwam brengen, Jozef van Arimathea kwam brengen in Brittannië, was volledig de vervulling van de verwachting der Kelten, der Druïden, of hoe het maar heten mag. Ik herinner u aan de vrouw die hij meenam. Maria, de maagd die zwanger werd en een zoon baarde, pas volledig in de Keltische traditie. De beker die hij meenam, pas volledig in de Keltische traditie. De staf die uitbotte, de meiboom, pas volledig in de Keltische traditie. En het water en bloed dat hij voorbracht, een chalice wel, dus precies volledig in overeenstemming met de Keltische traditie. Kortom, ze wachten daarop. Ze riepen hem ook. En hier staat het dus ook, hè. En pas daarna wordt gesproken over de verdere gang van zaken van het evangelie. In elk geval staat er in vers 6, ik zal u behoeden en zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Waarbij de vraag is, met welk volk wordt dat verbond aangesloten en welke zijn dan die heidenen naar wie het licht opgaat? Maar dat er een verbond was gesloten met Israël is duidelijk, dat er beloften zijn voor licht voor Israël, was ook duidelijk, maar hier worden beide dingen verbond en licht toegepast op heidenen. En als je dan vraagt welke heidenen, als het niet de heidenen in het algemeen zijn, welke heidenen zijn het dan? Dan is het antwoord die heidenen die oorspronkelijk wel degelijk deel uitmaken van Israël. En daarmee is inderdaad verklaard, de eilanden, want dat is het eerste wat er staat, de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Wel, die leer van Christus is ook inderdaad gebracht. En dan staat er in vers 7, om te openen de blinde ogen. Wil ik even wat zeggen, even gauw, heel gauw. Te openen de blinde ogen. Even kort sluiten met Johannes. In Johannes wordt ook een blinde genezen, een blind geborene. Die was blind en de fariseeën worden geacht ziende te zijn. Daarna, na zijn genezing, ontstaat er een uitgebreide discussie over de vraag wie er nou eigenlijk blind is en wie er ziet. Want de blinde die ziet, maar het blijkt dat de ziende, die fariseeën namelijk, steken blind zijn. Dat staat er allemaal, lees het maar na. Het is een lang verhaal, maar het staat er allemaal. Eén lange discussie over de vraag wie nou eigenlijk de waarheid kent, wie verlicht is, wie ziende is. Nou, de blinde was ziende en de ziende was blind. Want degene die zien, worden geacht de Joden te zijn. Heb ik aan Paulus nagevraagd, in Romeinen 2 geloof ik, of 3, 2. Romeinen 2, de Joden zijn leidslieden der blinden. Gij acht jullie te zijn leidslieden der blinden enzovoorts. Joden hebben immers het woord van God, dat is de waarheid, dat is licht. Het woord Gods is een licht en een lamp voor hun voet enzovoorts. He? Ze worden geacht ziende te zijn, dat zijn de Joden. Dat betekent dat de 10 stammen geacht worden blind te zijn, want die hebben de wet niet en hebben de wet ook nooit gehad en nooit beliefd. Nee, dat is gewoon Bijbels geschiedenis. Dat hebben ze nooit onder de wet willen plaatsen. Nou goed, die blindgeborene, die wordt genezen. Maar let even op, de blindgeborene, het eerste wat van de man gezegd wordt, is een vraag. Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Volgende vraag, hoezo zijn ouders? Wat hebben die ermee te maken? Hij of zijn ouders, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren is. En dan zegt de Heer, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Die man is blind, opdat de werken Gods aan hem zouden geopenbaard worden. Geopenbaard worden. Wat wordt er geopenbaard ook weer? Verborgene dingen. Kortom, waar het om gaat, is dat die blind geborene natuurlijk, als die genezen wordt, een type is van de gemeente, die ziet, en dat die fariseeën niet alleen vertegenwoordigers zijn, maar ook typen zijn van het Jodendom, wat blind is en verblind is geworden. Maar vanwege dat die man blind geboren was en toch een verwijzing erbij staat naar zijn ouders enzovoort, moet je vaststellen dat die blind geborene weliswaar als hij genezen wordt een beeld is van de gemeente, maar voordat hij genezen is en voordat hij dus een beeld is van de gemeente, is hij een beeld van de 10 stammen van Israël. De blind geborene, nog blind, tegenover de ziende fariseeën. Zo begint het verhaal. En waarom is dat? En dan verandert het verhaal, want de blind geborene wordt genezen. Dan is hij een beeld van de gemeente die voortkomt uit de 10 stammen van Israël. En de fariseeën worden geacht blind te zijn. En is een beeld van het oordeel wat over het Joodse volk komt van verblinding en verharding. En als de man genezen is, dan ontmoet hem de Heer in de tempel. En dan ziet deze blind geborene, ziet de Heer voor het eerst in de tempel. En waar is de tempel een beeld van? Van de hemel, van de hemelse positie van de gemeente. Daar ontmoet hij de Heer. En dan wordt hem gevraagd, gelooft hij in de Zoon Gods? En dan zegt hij, als u me nou eerst eens vertelt wie het is, dan zal ik in hem geloven. En dan wordt het dus aan hem geopenbaard, want dan zegt de Heer Jezus de hemel, dat ben ik, die met u spreekt. Die is het. En dat is precies het verhaal van de gemeente. Wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarna openbaart hij zich aan ons. En maakt hij de verborgen dingen bekend enzovoort. En wordt de heerlijkheid Gods ook aan ons bekendgemaakt. In de tempel. En ik wijs nog even op Martha en Maria. Weet u wel, die twee, één aan het werk. Martha, de andere Maria, van wie ik altijd zeg, een beeld van de 10 stammen. En van haar wordt gezegd, ze heeft het goede deel gekozen naar aanleiding van de psalm. En waar staat dat men alle dagen zou verkeren en zou onderzoeken in het huis des Heren. In de tempel, dus precies hetzelfde verhaal. Kortom, kan niet missen. Blind geboren en beeld van 10 stammen waaruit de gemeente primair dus geroepen wordt. Maar hier vinden we het ook. Er staat, even kijken waar ik was. Vers? Ja, vers 7. Vers 6 dus, verbond des volks. Leuk hè, met een beetje vrije vertaling worden dat vanzelf Britten, want verbond is Brit immers. Het verbondsvolk. Brit. Nou goed. Een verbond des volks tot licht der heidenen, vervreemd van het burgerschap Israëls dus, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen, leg zeg maar ballingen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis te voeren, degene die in duisternis zitten enzovoorts. En het wordt dan later in het hoofdstuk weer aangehaald, in elk geval in vers 10. Zingt de Heere een nieuw lied, en ik wijs erop dat zingen, het gemeenschappelijk zingen, helemaal kenmerkend is voor de gemeente. Al was het maar omdat het meerdere malen in de Paulinische brieven naar voren gebracht wordt. Zing de Heer een nieuw lied. In het midden van de grote gemeente zal ik u lof zingen, zei de psalmist. Sprekend over Christus en over de gemeente. Zing de Heer een nieuw lied. Zijn lof, zingt zijn lof van het einde der aarde, Angleterre. Gij die ter zee vaart, en al wat er is, rule Britannia. Britannia rules the waves, and all that jazz. Nou goed. Gij die ter zee vaart en al wat erin is, Great Britain, ja. Gij eilanden en hun inwoners, is dat nou een duidelijke beschrijving of niet? Nou, en dan hebben we nog vers 12. Laat ze de Heer de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Wij zeggen niet aan de Joden, maar aan de heidenen, maar meer nadrukkelijk, niet aan de Joden, maar aan de 10 stammen en dus in de eilanden. En dan de Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal de ijver opwekken. Zal de jaloersheid verwekken enzovoort. Het zijn allemaal termen die later aangehaald worden in verband met de verhouding tussen de gemeente en Israël in onze bedeling. Maar goed, ik ga er maar niet op in. Ik wijs er alleen maar even op. Hè? Dan blader ik maar weer gauw verder. Naar 49 dan. Jesaja 49. Vers 1, hoort naar mij. Er wordt het evangelie gepredikt, de blijde boodschap. Bazar. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Zo ver mogelijk namelijk ook. Eilanden, de kustlanden dus, het einde der aarde. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij zijn naam gemeld. Natuurlijk. Of mijn naam gemeld. Dat is natuurlijk de naam van de Heer Jezus. Maar noem nog eens iemand die van zijn moeders buik afgeroepen was. Ah, Paulus. Daar heb je weer de kortsluiting, hè? Het gaat dus om het evangelie van Christus. Natuurlijk. Maar het is tegelijkertijd te verwijzen naar de man die dat evangelie zou prediken. Paulus namelijk. Die trouwens zelf een type is van Christus. Maar goed. Dus inderdaad. Luister naar mij, gij eilanden. Enzovoorts. Volken van verre, enzovoorts. En het eigenaardige is dat toen Jozef van Arimathea er kwam, nam hij zelfs moeders ingewand en buik mee daar naartoe. Het klinkt wat rot als ik het zo zeg. Broed, hè? Niet zo netjes. Maar het was wel zo. Het is bovendien terminologie die in de leer der druïden aangeslagen moet hebben. Want die verwachten inderdaad dat de vrouw zou voortbrengen. Tot groot genoegen van de feministen in onze dagen. Dat is echt waar. Maar laat ik daar dan maar niet over praten. Heb ik trouwens al gedaan, geloof ik. Hè? Dus dat noem ik dan maar niet meer. Maar dat is het, ja. En dan staat er in vers 3. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Nou, termen die we al eerder gelezen hebben nu. Maar gij zijt mijn knecht Israël. Hoezo de knecht Israël aan de op de eilanden der zee en van verre? Nou, omdat het niet de 2 zijn, maar de 10. En omdat het een bijzonder geldt voor onze dagen. Waar nog bij komt, dat er vanaf vers 4 tot en met vers 6 en 7 of zoiets, heb ik wel eens uitgebreid over gesproken, omdat daarin naar voren gebracht wordt dat de Heer Jezus een werk zou doen, een opdracht van zijn hemelse Vader, een werk om Israël te verzamelen, waarna staat, maar Israël laat zich niet verzamelen. Niettemin spreekt de Heer er dan over dat hij toch zijn loon voor zijn arbeid zou krijgen, en bovendien dat tot hem gezegd wordt, maar het ging ook niet alleen om het letterlijk verzamelen van Israël, het ging er ook om dat u zou zijn tot licht der heidenen, om in heil te zijn tot aan de einde der aarde, vers 6. Zodat de gedachte is dat de bediening van de Heer Jezus ook niet alleen was ter wille van Israël, maar ook ter wille van de gemeente. Dat is het algemene verhaal, maar in het bijzonder, de bediening van de Heer was niet alleen voor die ene kudde, namelijk de 2 stammen, de Joden, maar ook ten behoeve van de andere kudde, de 10 stammen, namelijk Efraïm of Jozef, of hoe het maar heet. Je vindt het hier weer terug. Lees het maar eens nou. Ja, ik ga er nou niet dieper op in. Dat heb ik bij andere gelegenheid al gedaan. Dan heb ik nog Jesaja 51. Ik heb nog 4 teksten voor u. Jesaja 51. Waarboven staat herstelling en geluk van Israël. En dan vers 4. Luistert naar mij, mijn volk, Ami. En mijn lieden, neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan. En ik zal mijn recht doen rusten tot licht der volken. En die wet is niet het oude verbond, maar uiteraard het nieuwe verbond, hè. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm, mijn kracht dus, zullen zij hopen. En dan meteen heft u lieder ogen op naar de hemel. Dus als de volken gespecificeerd worden, waar de zaligheid komt, dan is het in de eerste plaats weer de eilanden waar het evangelie niet alleen komt, maar die er bovendien op wachten. Met dan vervolgens de verwijzing naar de hemel enzovoorts. En dan Jesaja 59 vers 18. Dan lees ik alleen maar het ene vers dan. In het hoofdstuk gaat het in het algemeen over de ondergang der goddelozen zoals er boven staat. Niettemin, er zijn er die niet goddeloos zijn en dat blijkt ook uit dit vers. Want er staat er in vers 18, even na de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden, dat is negatief. Maar dan, de eilanden zal hij het loon vergelden en dat is positief. Dus het algemene oordeel over Israël in het algemeen en zelfs de volkeren. Maar niettemin, de eilanden zullen loon ontvangen. Dat is in ieder geval een verwijzing in het algemeen naar de roeping van de gemeente in onze dagen, maar tegelijkertijd naar allereerst het begin daarvan, namelijk in Brittannië. En vers 20 komt er een verlosser tot Sion, maar je vraagt je af waar die verlosser dan vandaan komt. Van de eilanden der zee, heel goed. Jazeker wel. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in, maar van buiten in ieder geval. En dan Jesaja 60, dat is die beroemde profetie over dat er licht komt en dat de heerlijkheid des Heren zou opgaan, licht in de duisternis, vers 1 en 2. En dan staat er in vers 9, want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en goud met hen, tot de naam des Heren uw Gods en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. Daar hebben ze weer bij elkaar, de eilanden, de zee en Tarsis. Je mag aannemen dat het de eerstelingen zijn van het koninkrijk, toegepast op de gemeente in onze dagen. Nou, tot zover dan Jesaja. Ja, er zijn er meer, maar die sla ik over. Maar ik wil er nog één noemen uit Jeremia 31. Dat is het hoofdstuk waar zo uitgebreid het nieuwe verbond wordt aangekondigd. En waar in vers 31 van Jeremia 31 zo fraai staat dat er weliswaar een nieuw verbond komt, maar met Israël en met het huis van Juda. En als u het mij vraagt, in die volgorde. En Juda zijn de 2 stammen, dus staat Israël hier zoals gebruikelijk voor de 10 stammen. Zodat ook hier staat dat het nieuwe verbond eerst terechtkomt bij de 10 en dan pas bij de 2. Maar dat was vers 31. Maar verder terug staat dan in bijzonder in vers 18 tot en met 20 dat met name Efraïm tot geloof zou komen. En dat is de algemene naam voor de 10 stammen. En de verwijzing naar de zegeningen die beloofd zijn aan de 10. Waarbij bovendien staat dat Efraïm aan zichzelf bekendgemaakt zal worden. In vers 19. En waar bovendien staat in vers 21. Maar daar heet het weer Israël. Omdat daar ineens een vrouw is. En dan kan het niet meer Israël heten. Dan heet het wel Efraïm. Maar er wordt ineens gezegd dat de vrouw. Vers 21 en 22, de vrouw zou, en dat is wat nieuws, de man omvangen. En dat is niet de verwijzing naar de 2 stammen, want die hebben onder de wet geleefd en de man omvangen. Maar het is de verwijzing naar de 10 stammen die nooit onder de wet geleefd hebben en dus nooit de man omvangen hebben. Hier staat, ik heb wat nieuws gemaakt, de vrouw zal de man omvangen. Zodat de kinderen der eenzame meer zijn dan de kinderen van de vrouw die de man heeft. De kinderen van Hagar meer dan de kinderen van Sarah. de kinderen van de 10 stammen meer dan de kinderen van de 2 stammen. Maar dat is een heel moeilijke. En dan nog verder terug in dit hoofdstuk, want daar ging het eigenlijk om. Waar staat in vers 9, zij zullen komen met geween. Wie allemaal? Nou, al die lui op Bethesda, staat in vers 8, hè. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met grote gemeenten zullen ze herwaarts wederkeren. Ook het Johannes, maar even. Nou doe ik het wat wild, hè. Dan heb je nog even iets om na te zoeken. En dan vers 9, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg. Dat is die van in Damascus is dat, hè? Dat weet je toch, hè? De rechte straat. Ja, ja, de rechte straat. Ik zal hen leiden aan de waterbeek in de rechte weg waar Paulus zijn carrière begon. Waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot vader. En Efraïm, en niet Juda, Efraïm, de 10 en niet de 2, Efraïm is mijn eerstgeborene. Het is de verwijzing naar de gemeente, maar het is een verwijzing naar de gemeente via de 10 stammen van Israël. Daar gaat het maar om. En dan staat er in vers 10, hoor des Heren woord, de uitdrukking die we meerdere keren gelezen hebben. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt het in de eilanden. En de enige mogelijkheid om zo snel over te switchen van Efraïm naar heidenen, van vers 9 naar vers 10, is dat de heidenen van vers 10 inderdaad niet de heidenen zijn in het algemeen, maar die heidenen die erfgenamen zijn van Efraïm en dus van de 10 stammen van Israël. Heel eenvoudig. Heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen. Waarom zou je nou aan de heidenen prediken, dat hij die Israël verstrooid heeft, hen ook weer zal vergaderen? Heb je dat? Waarom zou je aan heidenen prediken, dat de Heer Israël zal verzamelen? Nou, omdat die heidenen Israël zijn. En hem bewaren als een herder zijn kudde. Dat is die andere kudde dus. Uit Johannes 10. Toch? Ja, als je het één keer ziet, jongens.
Kun je dan vers 8 er ook op toepassen? Dan is het eiland. Maar
ja, 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 ja. Ja, 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 zeker, ja, 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 zeker. Ja. En dan vers 11. Want de Heer heeft Jacob, het natuurlijke volk dus, vrijgekocht. En hij heeft hem verlost uit de handen schenen. Die sterker was dan hij uit de hand van de tegenstander, enzovoorts. Kortom, niet alleen kun je in de historie terugvinden hoe die gang van zaken geweest is in de prediking van het evangelie, maar je vindt het net zo goed in de oud-testamentische profetieën. En zoals zo vaak, je vindt wel de profetieën in de Bijbel en de vervulling van die profetieën vind je niet vermeld in de Bijbel, maar wel gewoon in de geschiedenis. En of de geschiedenis dan kerkgeschiedenis heet, of algemeen of ongewijde geschiedenis, dat doet verder niks te zaken natuurlijk. Maar ik wil maar even laten zien dat het wel klopt. Hè? Staat er zo, zo is het ook zo letterlijk mogelijk gegaan. Het is de vervulling van de belofte. Niet zozeer aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar in het bijzonder de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En in zekere zin Manasse.